Assalamu alaikum, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Atlas Lions, de podcast. Gisteren heeft Marokko met 1-0 gewonnen van Angola. De jeugdploegen hebben een paar wedstrijden gespeeld, dus we zijn volledig in het midden van de interlandperiode. Dus weer een leuk moment om een nieuwe aflevering op te nemen. Zoals jullie weten, doe ik dat niet alleen. Ik zit hier met twee gasten, waarvan één van de twee gasten al een bekend gezicht is. Mustafa ondertussen al een vaste gast van de show aan het worden.
Ja, ik hoop dat de gasten de kijkers me nu wel herkennen. Ja,
nee, super. Van waar zou je moeten kennen? Los van het feit dat je hier al een paar keer bent langs geweest, heb je in de Afrika Cup ook de podcast van Abidjan naar Tetouan gelanceerd. Hoe heb je dat ervaren zo tijdens de Afrika Cup? Continu content maken, continu een podcast creëren.
Ja, het was een heel mooi proces. We hebben eigenlijk 2 of 3 keer per week hebben we aan die podcast ook gewerkt. En het was een heel mooi proces omdat we heel veel verschillende culturen hebben leren kennen. We hebben sprekers uit 10 verschillende landen ook gesproken. En we hebben ook echt na de uitschakeling van Marokko, die we natuurlijk heel vervelend vonden, hebben we wel kunnen meeleven met Dimitri en Pierre. Zij zijn van Ivoriaanse komaf. En we hebben dat hele proces van hoe Ivoorkust eigenlijk net die eerste ronde had overleefd. En dat ze door zijn gegaan in het toernooi en uiteindelijk het toernooi hebben gewonnen. En we hebben dat met ze meegemaakt en uiteindelijk dat met ze gevierd. Dus het was een fantastische ervaring.
Ja, super. Naast jou zit een voor jou bekend gezicht, denk ik. Dat is Youssef Kaza. Youssef, dank u om langs te komen. Ik zeg een bekend gezicht omdat jullie een historie hebben. Hè? Kan je even toelichten van waar dat je Mustafa kent?
Ja, zeker. Ten eerste bedankt voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn. Ja, wij waren denk ik... Ik denk 10 à 15 jaar geleden maakten we het onderdeel uit van Atlas Lions. Dat was het enige destijds platform dat zich focuste op Marokkaans nieuws met betrekking tot voetbal. Wat we eigenlijk deden was nieuws verzamelen van verschillende nieuwsbronnen. Maar ook voetballers interviewen. En dat deden we. Tenminste, we waren toen tieners of begin twintigers. En we hadden allemaal een liefde voor één gemeenschappelijk doel, dat is Marokkaans voetbal. En het was echt een periode waarin wij toch wel gerespecteerd werden als medium. En we begonnen eigenlijk vanaf nul. En daarna werden we eigenlijk zowel nationaal als internationaal erkend. Ik was ook een van de bedenkers van de rubriek Maak Kennis Met. Waarin wij jeugdvoetballers de mogelijkheid gaven om zichzelf voor te stellen. Dan moet je denken aan jongetjes van 15, 16, 17. Die inmiddels volwaardige internationals zijn. Nosser Masraoui, Hakim Ziyech, Soufiane Amrabat. Dat soort namen. En Hakim Ziyech was ook... Tenminste, wij als medium waren het eerste medium dat hem überhaupt had geïnterviewd. Hij had daar totaal geen ervaring mee. En het is leuk om zulke interviews dan terug te lezen van... Oké, hoe dacht Hakim Ziyech als 17-jarige jongen over het Muntakheb, over Nationaal Elftal. En dat hij nu gewoon de aanvoerder is van het Muntakheb. Zegt wel iets over hoe groot wij als medium destijds waren. En hem ook dat podium hebben gegeven. En dat hij nu gewoon een van de... Of misschien wel de beste speler is bij Muntakheb.
Vertel daar eens even over, want er is wel een perceptie rond Ziyech. Heel wat fans zeggen dat hij eer voor Nederland had gekozen en dat hij eigenlijk Nederland boven Marokko verkiest. Maar wat jij nu zegt, is dat hij al van jongs af aan die ambitie had om voor Muntakheb te kiezen. Of om te juist zien.
Niet zozeer ambitie, maar het was wel een jongen die destijds in de huiskamer of in de woonkamer echt naar Muntakheb keek. Ik vroeg hem destijds, een van de vragen was ook van wie is jouw favoriete speler bij Muntakheb? En hij was echt een fan van Assaidi. Hij kon zich herkennen, want Oussama Assaidi was destijds misschien wel de beste Marokkaanse speler in de Eredivisie. Die maakte van Heerenveen de stap naar Liverpool. Maar het was wel een jongen, kijk. Hij was inderdaad een speler van het Nederlands elftal. Alleen er speelde best wel veel rondom zijn persoon. En het is een jongen, hoe ik hem toen had leren kennen. Het is iemand met een hele sterke mening, een hele sterke persoonlijkheid. En als hij het gevoel heeft van oké, ergens klopt hier iets niet, dan spreekt hij dat ook uit. En ik was daar bij dat Bedou Zeki persoonlijk voor Hakim Ziyech naar Nederland was gekomen. Toen Hakim Ziyech bij Twente speelde. En toen speelde heel erg die situatie van oké, wordt dat nou Nederland of wordt het nou Marokko? En wat hij me toen persoonlijk vertelde is van de reden waarom ik de switch maakte, of de switch, het was inderdaad de switch van Nederland naar Marokko, was Bedou Zeki. Hij zei, Bedou Zeki verwelkomde me zo hartelijk in combinatie met zijn familie. Want zijn familie werd toen uitgenodigd dat hij in Marokko mee mocht kijken, zeg maar, hoe daar alles werd geregeld. En hij zei van, Beto Seki was zo warm. En toen Beto Seki ontslagen was in die periode, dat hij zei van, maar deze man, ik zit hier gewoon mee. Want hoe hij die Roh Lwatan overbracht, want natuurlijk, kijk, wij, Mustafa en ik, we zijn in Nederland geboren. Wij kennen die Roh Lwatan niet, omdat we niet in Marokko zijn opgegroeid bij wijze van. Maar Beto Seki bracht dat zo over dat Ziyech het gevoel toen had van, oké, ik kan de switch maken naar Marokko. En hij is onder hem gedebuteerd en heeft vele wedstrijden nu gespeeld. Tuurlijk, ook conflicten gehad met andere bondscoaches. Maar als hij erop terugkijkt, dan is Beto Seki wel echt de leidende rol geweest in zijn keuze om voor Muntachab uit te komen.
Ja. Jullie hebben spelers geïnterviewd, Mustafa. Maar ik heb me laten vertellen dat jullie ook een beetje de rol van makelaar hebben vervuld. Want als ik bijvoorbeeld daar kijk naar El Azouzi, dat is iemand die jullie hebben gelanceerd met Atlas Lions en in contact hebben gebracht met Muntachab. Kan een van jullie misschien het verhaal even toelichten?
Ja, het is niet zozeer makelaar hoe jij het schetst. Het is eigenlijk zo dat destijds was Pim Verbeek de verantwoordelijke voor alle jeugdelftallen. Onder andere onder 17. En onder 17 speelde een Afrika Cup in Marokko. En zij moesten bij de eerste vier eindigen om naar het WK in de Emiraten te mogen gaan. Waar destijds Soufiane Amrabat de switch maakte van de KNVB naar Marokko. En de selectie werd toen bekendgemaakt van een oefenstage. En er was één jongen uit Nederland in de selectie. Dat was Faisal Anouri. Die speelde destijds bij Vitesse. En via onze kenniskring kwam eigenlijk de oom van Zakaria El Azouzi bij ons terecht. En die wilde heel graag dat wij zijn neefje promoten. Want zijn neefje speelde destijds bij Ajax. En dat was ook een talent, maar hij werd niet uitgenodigd voor Marokko. En wij gaven hun familie dan het podium. Zakaria onder andere, dat hij een interview kon afleggen. En het interview vond woensdagavond plaats. En Zakaria gaf toen aan van, als Pim Verbeek mij oproept, dan schiet ik Marokko als spits zijnde naar het WK in de Emiraten. Nou, interview werd woensdag opgenomen, donderdag op de website gezet. En hij moest zaterdag een competitiewedstrijd spelen tegen Heerenveen. En wie stond langs de zijlijn? Pim Verbeek. En Pim Verbeek sprak hem aan uit de wedstrijd en hij zei van, dus jij, gaat je woorden nakomen of niet? Ga jij mij helpen om naar het WK te gaan? Zei hij van, je moet me dan wel eerst oproepen. Zei hij, is goed. Oké, we hebben eerst een stage. De selectie is al bekendgemaakt. Ik zet jou nog wel even op de lijst. Mocht hij meegaan, liet hij zichzelf goed zien, werd hij opgeroepen voor de Afrika Cup. En daar heeft hij zichzelf zo geprofileerd dat hij ook heel veel minuten had gemaakt. Uiteindelijk met de sterkte van de selectie is hij niet meegegaan naar het WK. Maar heeft daar ook gewoon wedstrijden gespeeld. Marokko heeft zich dus gekwalificeerd voor het WK. En toen hij terugkwam naar Nederland belde zij oma op om te zeggen van, Joes, laten we even een etentje hebben. Want Zakaria heeft wat voor jou. En dat is het officiële wedstrijdshirt dat hij droeg op de Afrika Cup onder 17. Met als dankbetuiging door jullie website, door jouw interview, heeft mijn neefje Marokko mogen vertegenwoordigen. En een paar jaar later tekende hij een 5-jarig contract bij Ajax. Dus ja. Al met al hebben wij wel een bepaalde stempel gehad destijds met Atlas Lions.
Dat is mooi dit, maar tegelijkertijd zegt dat ook wel heel veel over de progressie die de Marokkaanse voetbalbond heeft gemaakt tot nu toe. Want nu zou het absurd zijn dat zo'n speler van Ajax bij de U17, dat die niet wordt opgepikt door de Marokkaanse voetbalbond. En nu zitten ze er veel korter op, dus denk ik, hoe kijk jij ernaar, Mustafa? Want jij hebt Marokko van de beginjaren tot nu. De evolutie hebben we in verschillende afleveringen al besproken. Maar hoe zie jij die benadering van jeugdspelers en de evolutie daarin?
Nou, ik denk dat beide bonden, dus in dit geval dan de Marokkaanse bond en de Nederlandse bond, dit onderwerp veel serieuzer is gaan nemen. Je ziet ook bij de KNVB dat zij echt mensen in dienst nemen, oudspelers. Juist om spelers te kunnen beïnvloeden om een bepaalde keuze te maken. Dat is één. En dat zie je natuurlijk ook bij de Marokkaanse bond. Dat ze veel beter in de gemeenschap zitten en veel beter weten wat er speelt. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb je de spelers die zich ook veel meer profileren. Dus bijvoorbeeld ook met hun social media kanalen. Maar ook de entourage die om de spelers dan heen zitten. Die zijn ook veel beter in het promoten en het profileren van zo'n speler, zodat zo'n speler sneller bijvoorbeeld opvalt. Ik ben het wel met je eens dat in dit jaar 2024, dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat een Marokkaanse speler of een Nederlandse speler met Marokkaanse achtergrond die bij Ajax speelt, dan niet op zou vallen bij de Marokkaanse bond. Dat is nu denk ik ondenkbaar. En dat was dus 10 jaar geleden wel anders. Dat wel een speler van Almere City wordt geselecteerd, maar van Ajax dan niet.
Ja. Je spreekt over ex-internationals. Mm-hmm. Dan heb je het over Afly, denk ik. die nu bij de U19 of U18 als assistent zit. Ja. En waar het er nu wel redelijk wat signalen zit dat hij ook wel Marokkaanse spelers aan het benaderen is voor ja, Oranje. Is dat dan een bewuste strategie, denk je? Of is dat natuurlijk dat hij
maar
met die spelers
gaat doen? Maar om je te onderbreken, Afellay heeft ook een functie binnen de KNVB. Hij is ook assistent van Oranje. Nee, maar Feyenoord en Oranje. En ik begrijp ook wel, want in de tijd dat wij bij Atlas Lions zaten, Ali Afellay, zijn broer, was de rechterhand van Pim Verbeek. En Ibrahim had al voordat Ali werkzaam was bij de Marokkaanse Bond, maakte Ibrahim Afellay de keuze om voor Oranje te komen. Maar een paar jaar later was Ali Afellay degene die alle velden langs ging om jongens over te halen om voor Marokko te spelen. En nu inderdaad dat je dan aangeeft van oké, Ibrahim is nu spelers aan het overhalen. Ik denk dat je misschien doelt op Eyüp Ouarchi van
ja,
Feyenoord.
Onder andere. Dat is wat nu naar buiten gekomen. Ik weet niet wat het klopte, maar dat is wel.
Ja,
nu
maar
Eyüp
Ouarchi staat zeg maar is toevallig een buurjongen van mij. Komt uit Amsterdam Noord en woont echt letterlijk een paar straten achter mij. Maar dat is een jongen die ook al is uitgenodigd door de Marokkaanse Bond voor een stage in Spanje. Dus hij weet ook wel wat er rond de Marokkaanse Bond speelt. Hij weet van de interesse. Maar wat in Nederland algemeen bekend is dat een club, bijvoorbeeld een Ajax, PSV, Feyenoord, jongeren stimuleert om voor de KNVB uit te komen. En dat ze eigenlijk aangeven van als jij een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Want wij zien de context Afrika niet hetzelfde als clubniveau Nederland. Want bij wijze van Marokko onder 16 bijvoorbeeld speelde gisteren tegen Nigeria. Dat is niet hetzelfde als jij tegen Slovenië of tegen Zwitserland speelt. Clubs zijn bang, dat is natuurlijk te begrijpen. Zij leiden spelers op. Dus dan is het ook logisch dat Ibrahim Afellay vanuit zijn rol bij Feyenoord en bij de KNVB jongeren stimuleert om van, hey, kom voor Marokko te spelen. Maar uiteindelijk, zo'n jongen zal na verloop van tijd, als hij een bepaald gevoel heeft van, hij weet hoe het is in Marokko, want hij heeft gewoon bij Nabil Behad, ook een ex-international, meegelopen. Dan zal hij op een dag toch wel de keuze maken of dat nou op 15-jarige leeftijd is, op 20-jarige leeftijd. Dat hebben wij van dichtbij meegemaakt. Oussama Idrissi en Abdelrahman Haroui kozen pas op veel latere leeftijd voor Marokko. En er zijn jongeren die kiezen al op hun 15e voor Marokko of op hun 14e. Dus dat verschilt heel erg.
Ja, maar het punt is wel dat de bonden nu veel intensiever spelers scouten. Of dat nou de Europese bonden zijn of de Marokkaanse bonden. Zij zijn daar veel intensiever mee bezig. Ook bijvoorbeeld met Spanje, dat bijvoorbeeld ook het gevoel heeft dat het nu talenten verliest aan Marokko, maar ook aan Argentinië. En bijvoorbeeld dan weer een half Nederlands, half Spaans spelen. Bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld Asensio dan weer voor Spanje kan laten kiezen. Dus het is een strijd en dat is ook logisch, omdat steeds meer mensen meerdere nationaliteiten hebben. Maar wat wel gewoon opvalt als je het vergelijkt met 10 à 20 jaar geleden, dat die bonden daar veel meer bovenop zitten. En natuurlijk de clubs vanuit hun belang, die zeggen natuurlijk van ja, kies voor het Europese land. Want daar hebben zij bepaalde redenen voor. Maar dat is altijd al zo geweest met die clubs, denk ik. Alleen je ziet nu wel dat die bonden dat veel serieuzer zijn gaan oppakken en dat er meer een strijd aan het ontstaan is.
Ja, maar
is.
Ik ben het ook niet akkoord met dat we daar zo laks over mogen zijn. Dat niet erg is als hij nu bij de U18 of U17 van Oranje speelt. Want je merkt nu dat er wel een tendens aan het komen is dat die strijd, die is er. Mm-hmm. Die strijd is er altijd al eens geweest, maar die strijd wordt veel vroeger uitgevochten. Speels worden veel vroeger, of bonden trachten spelers veel vroeger zich te binden aan hun. Je ziet dat bij Lemine Jamel op zijn 16 jaar. Je ziet dat bij Legdim, die nu bij Marokko op zijn 18, 19 jaar. Ben Serrier. Dat zijn allemaal. Dat is een bewuste keuze, denk ik, omdat ze weten dat dat een bepaalde strijd is en dat je daar ook wel snel in moet zijn. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie van die zaken is. Maar dat is jeugdvoetbal. Ik denk dat het belangrijkste van alles blijft de Muntakhab. En dat jeugdvoetbal in dienst is van Muntakhab. Als we gaan kijken naar de Muntakhab gisteren. Speelde gisteren tegen Angola. We wonnen met 1-0, dankzij een eigen doelpunt. Hoe heb jij die wedstrijd ervaren, Mustafa?
Nou, ik heb me wel vermaakt, hoor. Ik was heel erg benieuwd naar de spelers die opgeroepen zouden worden. Bijvoorbeeld natuurlijk Brahim Diaz, natuurlijk, maar ook Ben Serrier. En ik moet wel zeggen dat ik vind dat Diaz het echt uitstekend heeft gedaan. Heeft volgens mij een hele goede wedstrijd gespeeld. Ben Serrier heeft volgens mij ook gewoon goed gespeeld. Voor de rest, als je algemeen naar die wedstrijd kijkt, zie je wel een bepaald patroon. Als je kijkt naar de wedstrijden van Regragui sinds na de wedstrijd tegen Brazilië. Dat het gewoon niet lukt om sprankelend voetbal te spelen, om de tegenstander de wil op te leggen en echt om dat aanvallende voetbal te spelen. Dat is helaas ook afgelopen nacht ook niet gelukt.
Wat vond jij van de wedstrijd, Youssef?
Het was zeg maar de eerste wedstrijd, tenminste, als we echt kijken naar het SC Cup, de Afrika Cup, dat Regragui had besloten om bepaalde bepalende spelers gewoon niet op te roepen. En ook dat er geen persconferentie was na de bekendmaking van de selectie. Hij werd gewoon patsboom 's avonds online gegooid. Dat je dan denkt van oké, je gooit een selectie online waar geen C's in zit, waar geen Amin Harit in zit, MLH. Maar waar is de uitleg? Jij als supporter zijnde, wij als supporter zijnde, hebben het recht om, zeker na zo'n Afrika Cup, en ook waar wij vandaan komen, we zijn vierde geworden op het WK, we willen gaan groeien, we gaan de Afrika Cup organiseren in 2025. Je wil uitleg. Het is heel raar dat zo'n Romain Saïss niet wordt opgeroepen als aanvoerder en dat je dan helemaal geen informatie hebt en... We leven nu eenmaal in een social media tijdperk. Mensen gaan gissen. Mensen gaan denken van oké, is hij geblesseerd geweest? Nee, want bij Shebeb speelt hij gewoon. Amin Harit, misschien was er wat gebeurd tussen hem en Regragui. Hebben we daar bewijs van? Nee. En uiteindelijk Regragui legde dat in een persconferentie uit voor de wedstrijd. Wat al best wel te laat was. Legde hij de situatie uit dat hij zei van oké, wij zijn ook gewoon bezig. En voor mij, ik heb 3 persconferenties, gaf hij aan wat hij zal gaan doen. Dat hij aangaf van oké, dit was voor mij dan het juiste moment om uitleg te gaan geven. Maar ook als je naar de selectie kijkt, totaal niet evenwichtig.
Ja, dan kun je misschien straks de selectie, de wedstrijd zelf.
We hebben 1-0 gewonnen. Ik geef persoonlijk niet echt heel veel. Als we kijken naar oefenwedstrijden, dan denk je van oké, het is toch wel een momentopname. We hebben het debuut gezien van bepaalde spelers die echt wel het verschil kunnen maken. Voor moet zeggen, Brahim Dilias, Diaz, Ben Sreer. Dat zijn toch wel jongens die in Europa gerespecteerd worden, gewaardeerd worden. Zeker een Ben Sreer. Maar daar ga ik het later over hebben. Toevallig hangt zijn shirt hier. Maar ik denk al met al dat we wel blij mogen zijn. Ook al was het niet het niveau waar we naartoe willen gaan. Maar aan de andere kant, we hebben ook te maken met bepalende spelers. Die bijvoorbeeld de Nossem Masraoui, die er niet bij is. Zakaria Abouglel was er niet bij. Dat we nog wel naar het niveau moeten groeien. Maar dat we Regragui gewoon de tijd en de vrijheid moeten geven. Alleen... als we alle berichten op social media lezen en moeten geloven... ja, kan de Marokkaanse voetbalsupporter er eigenlijk niet op wachten. Maar ja, Gerrit Salah, ik hoop dat het wel goed zal komen.
Want dat is wat je wel ziet. Hè. Het is echt enorm opportunistisch. Hij was de held, hij was de grote man na het WK. En nu zie je opeens op social media allemaal foto's van Regragui met Pinocchio-neuzen... alsof het de leugenaar is die leugens aan het verkondigen is... Dat is wel jammer dat opportunisme er is. Natuurlijk kun je kritiek hebben op hoe het gaat. En ik heb net wel 1 punt geagendeerd dat toch wel echt een punt van aandacht is. Namelijk dat het nog niet lukt om het aanvallende spel te spelen. Maar wat we nu zien is toch wel echt de andere kant van de medaille. En dat is volgens mij ook niet terecht.
Wat doe je met de andere kant van de medaille?
Nou ja, dat...
De perceptie die...
Ja, dat hij heel negatief nu wordt neergezet. Alsof hij er niks van kan, alsof hij er maar wat, alsof hij maar wat doet, alsof het een dictator is. Dat vind ik wel heel erg overdreven allemaal. Nogmaals, je mag kritiek erop hebben en er zijn echt wel pijnpunten benoemd die je kunt benoemen op basis van de vorige Afrika Cup en nu ook al een jaar lang. Maar mensen slaan wel door in hun kritiek, vind ik.
Ja, je merkt wel een tendens qua tegenstanders, hè? Elke ploeg die zakt gewoon in. Gisteren weer Angola. Dat was niet Angola, dat hebben we gezien op de Afrika Cup. Ze zakten in met 4-5-1. Gaven ons de bal. Ik zeg op bepaalde momenten dat ik ons 70% balbezit hebben. En dat ze zeggen van, doe het maar. En ik denk dat dan wel de positieve tendens is dat we nu wel meer fluïde spelers hebben. Met een Ben Sreer, met een Brahim Diaz, met Hakim Ziyech, met Unahi, met een Bilal Ghannouzi in gevangenis. Waar het een bepaalde fluïde... spel er is, veel meer beweging. Dat is denk ik 1 positief ding met de nieuwe spelers erbij zijn. Anderzijds vind ik dat het 4-2-3-1 gebeuren. Daar moet ik wel Regragui een pluim voor geven. Want dat was denk ik waar heel veel mensen op aan het wachten waren. Gaat hij koppig vasthouden aan een 4-1-4-1 of probeert hij iets nieuws? En hij heeft het uitgeprobeerd en ik vond het eigenlijk wel... Het is wel geslaagd. Ja, de automatismen waren er nog niet 100%, maar ik merk het wel.
Discussie inderdaad, hij gaf dat ook aan tijdens de persconferentie. Regragui heeft niet zeg maar in zijn hele loopbaan vastgehouden in 1 formatie. Hij heeft verschillende formaties geprobeerd.
Hij zei dat, maar hij heeft eens 1 wedstrijd een 4-2-3-1 of het is 1 wedstrijd een 3-4-3. Mm. Maar als je gaat kijken naar het zwaartegewicht van zijn systeem, was dat bij elke ploeg 4-1-4-1. Ik weet welke passage. Hij zei in de persconferentie van... Ik heb dit geprobeerd en dit geprobeerd. Ja. Maar ja, dat zijn 3 wedstrijden op een seizoen. En voor de rest is 4-1-4-1.
Nee, snap ik. Maar een coach is uiteindelijk ook afhankelijk van zijn spelersmateriaal. Alleen nu bij Lemoentegep inderdaad heeft hij wel te maken met heel veel spelers die hij kan inzetten. Alleen hij kan nog steeds niet zijn beste elf laten spelen. Wij behandelen altijd te maken met spelers die of geblesseerd zijn of niet in vorm zijn. Of spelers die bij een club goed presteren, bij Lemoentegep helemaal niks van bakken. Daar moet een coach ook op letten en ja, daar ook proberen werk van te maken. Alleen ja, het lijkt net alsof wij supporters na het WK nog kritischer zijn geworden. En dat je berichten leest over die Deronia Siessa van hem. Dat men denkt van oké, hij slaat een beetje door. Of het is eigenlijk een amateurpsycholoog in de kleedkamer. Dus ja, ik vind dat onterecht. Hij is degene die ons heeft laten schitteren op het WK. Alle Marokkanen op de wereld die het Marokkaanse voetbalelftal een warm hart toedragen waren super blij. Iedereen ging de straat op. En ik denk bij mezelf van geef die coach gewoon een bepaalde tijd. Oké, Afrika Cup was niet om aan te zien voor Lemoentegep. Maar laat hij dan ook gewoon zichzelf laten zien op een volgende Afrika Cup inshallah. En als hij dan opnieuw faalt of het lijkt dan precies op de vorige Afrika Cup, dan moet je inderdaad je conclusies trekken. Kunnen we met deze bondscoach dan wel naar het WK van 2026?
Ik ga kort, hè, dat we iets te streng zijn. Maar stel dat hij gisteren weer met een 4-1-4-1 had gespeeld. Ja, dan vind ik wel dat er wel kritiek mag zijn. Omdat het een van de zaken is, die tactische flexibiliteit is. Mm. Kijken naar welke spelerscan dat je hebt. Gisteren zag je op bepaalde momenten, hè, zag je in de opbouw, zag je de twee centrale verdedigers heel open staan. Zag je de backs hoger staan en kwam eigenlijk Unahi of Amrabat erin, maar kwam zelfs Ben Seghir ook de bal invragen.
Die moest terug, ja.
Ja, je merkt gewoon dat met de spelers, die Brahim Diaz kwam ook terug, je merkt dat met het spelersmateriaal dat je veel meer je spel gaat kunnen opdringen. En dat is wat de kritiek was tijdens de Afrika Cup. Ik begrijp hem, je wilt vasthouden aan het bekende. Tijdens een toernooi wil je niet te veel gaan experimenteren, maar ik begrijp ergens ook wel de kritiek. Maar
het gewicht dat wordt toegekend aan een bepaald systeem en een bepaald tactiek. Natuurlijk is dat belangrijk, maar er spelen ook andere dingen. Hè? Wat heel erg belangrijk is nu om te constateren, is dat heel veel spelers ook niet bij hun clubs aan spelen toekomen. Want je had het over afhankelijkheden. En daar is hij toch afhankelijk van als toch het gros van de selectie niet wekelijks speelt. Dat is wel een heel, heel belangrijk punt. Maar een ander punt waar hij wel invloed op had, is dat hij tijdens de Afrika Cup best wel veel spelers had geselecteerd die weinig spelritme hadden. En die gooi je dan voor de leeuwen in hele zware omstandigheden in Ivoorkust. Dus dat kun je hem inderdaad wel toerekenen. Maar bepaalde andere dingen, en ik hoop dat die spelers dat gaan doen, dat ze in de zomer echt naar clubs gaan waarvan ze dan zeker weten van oké, als ze gewoon spelen zoals ze moeten spelen, dat ze wel aan spelen toekomen. Want als de helft van de selectie niet vastspeelt bij de club, dan heb je denk ik wel een probleem. En wat zou Regragui daar dan aan moeten kunnen doen?
Dat is iets wat heel hard leeft bij Marokkaanse supporters. Je hebt twee groepen. Je hebt één groep die zegt van matchritme is heel belangrijk en alle wedstrijden spelen. En andere groep zegt van het niveau waarop je speelt is doorslaggevend. En in een ideale situatie heb je speel je op een hoog niveau en speel je alles. Maar als jij nu zou moeten kiezen, bijvoorbeeld een speler als een Hakim Ziyech, die is nu bij Galatasaray, maar stel dat hij terug naar Chelsea gaat en hij speelt niet. Of hij gaat naar een lager niveau in Saudi-Arabië. En hij speelt alles. Wat zou jouw voorkeur dan zijn? Want dat is heel veel de discussie. Ook Idrissi wordt nu boven gehaald. Rahimi. Omdat ze zeggen van ja, hij speelt wel veel en hij haalt goede resultaten. Alhamdulillah. Shadira voor het WK. Ze spelen heel veel en ze zijn succesvol. Maar wat is het niveau? En dat is een beetje de...
Nee, dat klopt ook. Maar kijk, Hakim Ziyech, zeker sinds het WK, levert hij wel altijd als hij speelt. Hij levert gewoon. Dus vind ik dat je hem moet selecteren en ook moet opstellen. En hij speelt een belangrijke rol. Alleen tijdens de Afrika Cup zag je jongens bijvoorbeeld als Sees en Mazraoui ook natuurlijk in die laatste wedstrijd. Dat kun je ze persoonlijk niet aanrekenen, want ze hebben heel weinig gespeeld. Boufal ook geblesseerd. En er zijn net te veel van dat soort spelers zijn dan geselecteerd. Dus daarom zeg ik van ja, spelritme, zeker als je het hebt over dat soort omstandigheden. Want misschien kom je in Qatar kom je ermee weg met hele goede omstandigheden, ideale omstandigheden, weinig reistijd, noem het maar op. Dat is toch heel anders dan dat je in Ivoorkust met zoveel procent luchtvochtigheid
speelt. San Pedro,
speelt,
ja.
Denk ik.
Ja. Ik heb een naam voor u. Brahim Abdelkader Diaz. Hoe heb jij zijn debuut, of hoe heeft hij gescoord volgens u? Zijn
heel debuut? Hoog, echt heel hoog. Grappig, want je zegt nu drie namen. Brahim, ja. Abdelkader Diaz.
Dat is bust.
En dat snapte ik inderdaad. Dat is omdat Regragui dat echt benadrukte op tijdens de persconferentie van Smith. Hij heet Brahim Abdelkader Diaz. Dus niet alleen Brahim Diaz en that's it. Kijk, het is een jongen. Ik heb van dichtbij mogen meemaken wat dat hele proces eigenlijk is geweest vanuit de Marokkaanse Bond. Omdat een bekende van mij is verantwoordelijk voor alle Spaanse voetballers in Spaanse-Marokkaanse voetballers in Spanje.
Rabi.
Dat is degene, Rabi Takassa inderdaad. Hij is degene die heel veel spelers, als we het nou hebben van de beginperiode, Mounir, de tweede doelman, Zouheir Foddal, tot Mounir Haddadi, Lamine Djemel, Brahim Diaz. Dat is degene die eigenlijk het verlengstuk is tussen Spanje en de Marokkaanse Bond. En Brahim Diaz is een speler die vanaf zijn Malaga-periode eigenlijk alleen maar bij topclubs heeft gezeten. Man City, AC Milan, Real Madrid. Omdat hij iets exceptioneels heeft in zijn spel. Het is een jongen, dat zagen we gisteren ook. Als hij de bal heeft, je hoeft je geen zorgen te maken waar de bal terechtkomt. Hij weet precies hoe die moet lopen. Hij heeft alleen nog met Ziyech nog niet die klik. Maar dat is logisch, nee. Dat is zijn eerste wedstrijd samen. En het is ook een jongen in de groep die zich heel makkelijk een heel laid-back houding heeft. Dat is ook iets wat hij, die chemie tussen hem en Ashraf Hakimi. Het is niet een jongen die eerst de kat uit de boom moet kijken en denken van, oh, pas ik hier eigenlijk wel? Bij hem is dat heel natuurlijk. Ik had mijn vraagtekens daarbij. Ik dacht bij mezelf van, die jongen is nu, tuurlijk, je bent 20 plus. Maar het duurde super lang. En waarom het zo super lang duurde, is het feit dat, tuurlijk, die jongen is, wij kunnen niet in zijn hoofd kijken, is eigenlijk gewoon een Spanjaard. Hoe hij is opgegroeid in combinatie met hoe hij eigenlijk zijn hele leven heeft geleid. Alleen dat stukje Marokko, wij moeten ook blij zijn met de ontwikkeling die we nu hebben meegemaakt. Als je Brahim Diaz 6 jaar geleden, want hij is eigenlijk altijd benaderd door de Marokkaanse Bond voor elk jeugdelftal. Wij waren nog niet op dat niveau waaraan hij dacht van op dat niveau moet ik voetballen. En als we kijken naar het huidige niveau, we zitten bijna bij de top 10 van de wereld. En hij weet ook donders goed dat er een heel mooi toernooi komt in Marokko. En dat de kans misschien wel 90% is dat wij naar het WK gaan in Amerika, Canada en Mexico. Dus voor hem zijn dat allemaal plussen. Alleen het duurde zo lang, want de Spaanse Bond is ook niet dom. Die weten dat hij een Spaanse jongen is. Is volledig opgegroeid in Spanje. Weet ook dat hij ook het shirt heeft gedragen van Spanje. Dus waarom moet hij dan de switch maken naar Marokko? Dus beide bonden hebben eigenlijk getrokken. Uiteindelijk is Regragui de persoon geweest die naar Milaan is gevlogen. Om hem daar persoonlijk te ontmoeten. Wat Regragui eigenlijk aangaf is dat hij eigenlijk in Milaan al zijn jawoord had gekregen. Nou, hij speelt nu bij Real Madrid. Misschien wel voor mij in mijn ogen de mooiste en grootste club van de wereld.
Boah.
Ja, oké, ik zit hier met twee in, dus ik begrijp jullie reactie. Maar al met al, Marokkaanse Bond heeft nu gewonnen. Maar dat is altijd een precieze strijd. Lamine Djemel hadden we de strijd verloren. Maar zulke oorlogen, om het zo te noemen, dat zal altijd wel plaatsvinden. Alleen wij zitten nu op een bepaald level dat wij ons ook kunnen meten met de internationale top.
Ja, ik vond... Ik vond de hijsa en het onthaal en dergelijke buitenproportioneel. Ik dacht van, dat is echt wel heel extreem. Maar ik moet mijn woorden wel een beetje terugtrekken, want wat hij gisteren toonde, dat zegt heel veel over hem. Dat zegt, hij was echt hongerig, maar hij voelde van, er wordt zoveel van mij verwacht, en niet te stand-up, en hij stoer op. Hij eist alle ballen op, hij liet spelers rondom hem veel beter spelen. Hij kon met die druk omgaan. Ik vond echt ook hoe hij zich opstelt in de kern, vond ik dat het ook wel... je ziet zo... Ja, natuurlijk kunnen we dat heel moeilijk inschatten, omdat we zijn afhankelijk van de weinige beelden die we van de Marokkaanse voetbalbond krijgen. Maar je ziet dat hij zich zo wel integreert in de groep, zich denk ik ook nederig opstelt. Waardoor al die zaken zorgen ervoor dat hij gisteren die prestatie heeft kunnen neerzetten en heel goed is geïntegreerd in de groep. Dus... Ik blijf wel ergens vinden dat... Ja, er werd daar onthaald op de luchthaven met 50 camera's en dergelijke. Ik vind in een teamsport is dat denk ik altijd een beetje gevaarlijk. Omdat je ziet bepaalde sterren en dynamiek in de ploeg. Maar zijn debuut was geslaagd, meer dan geslaagd. En ik ben echt benieuwd naar meer. Want je voelt wel dat het... Hij heeft wel dat tikkeltje meer. Iets dat... Er werden een paar slechte passen gegeven aan hem. En... Door zijn controle werd hij maakte er nog iets van. Hij zorgde voor heel veel diepgang. Echt
Want al die fouten die hij daar uitlokt aan de rand van de 16, ja, dat is omdat ze hem gewoon niet kunnen afstoppen. Hè?
Nee, klopt helemaal. En het feit dat hij gewoon bij internationale topclubs heeft gezeten. Als jij op jeugdige leeftijd van Malaga naar Man City gaat. Man City haalt ze niet zomaar. Ik kan niet zomaar daar minuten maken. Een naam creëren. Bij Milan jezelf laten zien. Bij Real Madrid jezelf nu laten zien. En inderdaad, zoals je net al zei. Het is heel lastig om type Brahim Diaz te vergelijken met eerdere types die op zijn positie hebben gespeeld bij Muntagheb. Wij hadden altijd het gevoel van Hakim Ziyech is degene die het verschil kan maken. En dat doet hij inderdaad ook. Maar als je nu een speler hebt als Brahim Diaz, en ik hoop een Salah binnen een korte periode, dat wij ook gewoon een spits gaan hebben die goed wordt bediend en die het ook het verschil voor ons kan maken. Dat we dan echt ver kunnen komen in de wedstrijden die we een Salah gaan spelen.
Mustafa, hij haalt daar een heel terecht punt aan, een spits. Dat blijft toch echt een frustratiepunt. Want Kaibi was echt in bloedvorm. Maar als die twee kansen die hij gisteren daar weer al miste. Het blijft echt een bottleneck in dit Marokko verhalen.
Hoewel ik het overigens helemaal prima vond dat hij begon. Want het is een oefenwedstrijd.
Ja. En hij is in vorm.
Hij is in vorm. Hij moet ook zijn kans krijgen. Dus het was normaal dat hij mocht beginnen. Maar hij kreeg inderdaad wel twee hele grote kansen. Ziyech zette hem echt op een prachtige manier voor de goal. En,
maar die moet hem rechts. Hij probeert hem met links af te werken als hij die gewoon rechts zijn voet er tegen zet. Ja. Moet geen kracht of niks, gewoon een deviatie. Is altijd binnen. Hè?
Dan is het een doelpunt, inderdaad. Dus het was misschien niet het meest gelukkige optreden van El Kaabi. Tegelijkertijd denk ik wel dat El Kaabi zeker de komende jaren wel de tweede spits blijft achter een serie, denk ik. Want ik zie verder niemand anders meer mee komen. Tissou Dali, Shadira, alhamdulillah timmeren wel aan de weg. Maar ik denk wel als El Kaabi zo doorgaat, dan wordt dat de man. Maar wat je ook zou kunnen proberen, en dat werd gisteren ook in de slotfase ook een beetje geprobeerd. Met Rahimi als nummer 9. Adli zou natuurlijk als valse nummer 9 kunnen spelen. Dat zijn wel opties die hij kan verkennen. En daar heb je deze oefenperiode... die kun je dan voor gebruiken. Want je hebt een jaar en 3 maanden, denk ik, de tijd om aan een formatie te werken. En dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ja, voor mij persoonlijk zou een serie op dit moment keuze nummer 1 zijn. Ook om het krediet dat hij heeft opgebouwd.
Ja. Achter jou hangt een truitje van een ander speler, Ben Sreer. Wat vond jij van zijn debuut?
Ilias Ben Sreer, om terug te komen op... Op je vraag. Ik heb, tenminste, ik volg wedstrijden van AS Monaco. Maar echt iedere keer als ik naar zijn spel kijk, dan zie ik gewoon een jongen, een speler die, ik wil niet zeggen buiten categorie is, maar hij heeft gewoon iets extra's als vleugelaanvaller. En het feit dat hij op 19-jarige leeftijd de keuze maakt om de switch te maken, want hij kon ook gewoon wachten om met Frankrijk bijvoorbeeld in de toekomst de onder 21 selectie nog door te maken en pas op latere leeftijd de keuze te maken, dat hij op in deze fase van zijn carrière al besluit van oké, ik ben ready om Muntagheb te helpen om voor Marokko uit te komen. Dan heb je bij mij al superveel respect afgedwongen. En het feit dat hij op 17-jarige leeftijd al het verschil maakte bij Monaco. Komt ook echt uit een echt voetbalfamilie, want zijn broer staat onder contract bij Marseille. Die is verhuurd aan een club uit Zwitserland. Laat al zien dat het een jongen is met een bepaalde drive. En ook de wedstrijd van gisteren, tuurlijk, het is niet de jongen die meteen het verschil maakt met de goals en assists. Het is natuurlijk je eerste wedstrijd, maar ik denk dat we zeker echt kunnen gaan genieten van Ilias Ben Sreer.
Vooral ook zijn, wat heel veel mensen al weten over hem, is dat hij technisch is, dat hij heel veel diepgang heeft, maar zijn zuiverheid in zijn spel is ook echt buiten categorie. Zijn passing, ik heb zijn passingspercentage niet opgezocht, hè, maar elke pas was echt wel zuiver en hij kon echt wel voor heel veel diepgang zorgen. Wat je gisteren echt zag, was dat er het fluïde spel. Ik ben echt een fan van fluïde. Ik hou niet van links voor blijft op links voor, rechts voor blijft op rechts voor. En met deze spelers, die bal die waar je net naar verwezen, die pas van Ziyech op Hakimi, waar stond Ziyech op dat moment? Op links. Brahim Diaz kan uitwijken naar rechts. Ben Sreer kwam heel vaak de bal ook in het centrum vragen of zelfs meer richting de rechtse flank. Rahimi vond ik ook zijn positionering bij het doelpunt. Dat was heel opportunistisch gepositioneerd. Dus ik zie het, ik ben heel hyped. Ondanks het feit dat ik vond dat automatisme, dat één punt al was van dat helemaal begin van de wedstrijd, Brahim Diaz lanceerde een counter en dan gaf die opzij aan Hakim Ziyech. Ik weet nog die fase nog... Dan weet hij niet dat Hakim Ziyech moet geven, die bal. Dat is niet zijn spel om daar de overlap te doen. En dat zijn zo de kleine dingetjes. Dat is één punt. En efficiëntie. Dat blijft nog echt een heikelpunt. Hè?
Ja, maar dat is logisch.
Hoeveel 100% kansen hebben we gecreëerd?
Ja, maar dat is logisch. Zoals ik net al zei. Je kan dat pas creëren als je een hecht team hebt, als je een collectief hebt. Als jongens precies weten van... je had bij Ajax, als je bijvoorbeeld Tandem, bijvoorbeeld Masraoui Ziyech, hoe zij bij Ajax destijds speelden. Ze hoeft alleen maar naar elkaar te kijken en Nosser wist precies van... Oké, ik moet zo lopen. Of Ziyech, ik moet meteen zo lopen. Ziyech, Tadić, Promes, die combinatie destijds bij Ajax. Bij de Muntagheb heb je dat niet. Bij de Muntagheb is het altijd van... Oké, het is altijd de grote vraag. Wie wordt er opgeroepen? Zijn de jongens wel fit? Hebben ze er wel zin in? Was vroeger altijd de vraag die we ons stelden. Nu is dat met het huidige beleid, hoeven we dat ons niet meer af te vragen. Maar het is nooit zo dat, tenminste ik heb dat bijna nooit gezien, dat er 4-5 wedstrijden achter elkaar van Muntag hebt, dat je er zelf 11 had. Je vraagt je altijd af van, wie zal de linksback worden? Zullen we daar een rechtsbenige of een linksbenige speler zetten? Nu speelt Yahya Atiatullah als linksback. Speelt hij bij zijn club? Nee, oké. Misschien moeten we voor een Botola linksback gaan. Moeten we Masraoui daar zetten als hij fit is? Moeten we Youssef Lichtim, die niet eens ooit een wedstrijd op het hoogste niveau heeft gespeeld, daar neerzetten? Je stelt je altijd vragen met betrekking tot de selectie. Maar als je die vragen... als je die vragen, dan denk je bij jezelf van oké, maar dan zijn wij nog niet... het team dat een echt collectief is en op een dag hoge ogen kan gooien op een eindtoernooi.
Ja, ik heb net de statistieken even erbij gehaald. Hè. We hebben 18 schoten, waarvan 4 tussen de palen. Dat is 20%. Dat is los,
is te
van,
laag.
Los
is te
van
laag.
Automatisme en dergelijke. Ja. Dat is echt het probleem van Marokko.
Is echt te laag, inderdaad.
Dat is ook de afgelopen Afrika Cup. Rick Reggie die verwijst heel vaak ook naar, naar XG, expected goals. En dat klopt effectief. We creëren wel wat kansen, maar dat klinische, dat...
Maar je hebt ook geen spelers die schieten, nee. Hè? Unahi, Diaz, Ben Serrer, oké, die kan het misschien wel. Maar het zijn geen jongens die bijvoorbeeld van afstand durven te schieten... of de dreiging hebben om iets te creëren. Het is iedere keer pas. En dan hopen op een actie van Ziyech... of hopen dat een speler het verschil kan maken. Maar daarin kunnen we zeker nog... grote stappen gaan zetten, ja.
Maar ik heb wel genoten. Ik heb wel een paar keer gezegd... Ik heb wel genoten, los van het feit dat... Ja, we hebben niet veel doelpunten gezien. Ik heb echt wel van bepaalde zaken genoten, maar er is wel één punt waar ik me echt dood aan heb geërgerd.
Dat is?
Dat zijn de vrije schoppen. we hebben denk ik 4 of 5 vrije schoppen aan de rand, zelfs misschien meer, aan de rand van de 16. Voor elke vrije trap was er een vergadering tussen Hakim Ziyech, Hakimi, Brahim Diaz. En er was geen enkele goede vrije trap. Hoekschop, hetzelfde verhaal. We hebben mijn Egert en Seize bij... Sterke koppers met een serie hebben ook een heel sterke...
Ja, maar hoe kan je dat trainen? Hoe kan je dat trainen? Op de training. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. En Ziyech heeft in zijn linkerbeen, misschien zelfs in zijn linkerteen, superveel kracht en kwaliteit om een vrije trap erin te schieten. Hakimi hebben we zelf meegemaakt destijds tegen Malawi, hoe hij die bal erin schoot. We kunnen het wel, maar dat moet je trainen. Ja. En vaak heb ik wel het gevoel van, als zij het moeten hebben, want we zien vaak filmpjes voorbij komen op trainingen, lijkt meer op een
tech-ball,
soort van
zo, rondo,
ja, zo'n koffiehuisachtige sfeer van oké, gezellig, even knuffelen, oh leuk, dit en dat. Maar oké, ze zullen heus wel ook op standaard situaties oefenen. Maar dan denk je van oké, maar misschien moet je dat wat serieuzer aanpakken. Misschien moet je nog een extra coach inhuren die daar echt op gefocust is van oké, hoe pakken we standaard situaties aan? Want er zijn gewoon bepaalde landen die winnen alleen maar op standaard situaties en wij niet.
Walid, als je aan het kijken bent, ik bied mij aan als... setpiece expert. Hoekschoppen. Ik kan ook wel heel creatief uit de... Oh, misschien praat geen Nederlands, hè?
Ja, parle français.
Je peux être votre expert de coup franc. Contact moi, je serai là dans 3 jours. Ik ben daar voor de wedstrijd tegen Mauritanië. Dan kunnen we even overleggen. Ik heb al een paar heel leuke ideeën. Een corner waar 3 spelers overlopen en dan de 4e trapt. Een vrije schop zoals Weghorst tegen Argentinië. Ik kan u een boekje bezorgen van allemaal standaard situaties. Dus laten we in contact komen met elkaar.
Nog wel even 1 positief puntje. Wat ik gisteravond wel heb gezien is een bepaalde energie. Energie die we in Ivoorkust hebben gemist, denk ik. Misschien heeft dat met de omstandigheden te maken. Maar dat is verder ook niet belangrijk, omdat de Afrika Cup natuurlijk onder die omstandigheden gespeeld zal worden zoals gisteren gespeeld. En met name een speler die ik nog wel even graag wil benoemen, die energie echt had en dat straalde hij uit, was toch Rahimi, vond ik. Er was natuurlijk wel veel discussie over, maar ja, eigenlijk vanaf dat hij erin kwam, bracht hij een bepaalde energie mee. En ook dat schot, hè, dat net overging, die volley, prachtig. Maar ook het fysieke. Ik denk dat hij wel echt gisteren wel zijn visitekaartje heeft afgegeven.
En zijn looplijnen, zijn bewegelijkheid in dit systeem. Ja, we mogen niet te hard van stapel lopen, maar ik vind dat er heel denigrerend wordt gekeken naar
Nee, maar hij verdient Rahimi. Het. Kijk, Sofyan Rahimi is een jongen, tuurlijk. Botola-achtergrond, Raja Casablanca, speelt nu bij L1. Mensen zien hem als een soort van, ik wil niet zeggen geldwolf, maar waarom kies je dan niet voor het traject naar Europa, zoals Neef Eggert? Waarom moet hij bij L1 spelen? We zien hem niet zoveel. Maar Sofyan Rahimi is gewoon een pure voetballer. Ook zijn vader was een clubman. Was dat, weet je, ook hij zegt heel goed.
Materiaalman, ja.
Dat is echt gewoon, in Kaza zeggen ze het nou, Woedel Farga. Sofyan Rahimi is Raja Casablanca. En dat weten de lokale bevolking in Marokko, weet dat ook heel goed. En het is ook een jongen, als je hem volgt dit seizoen, maar ook de voorgaande seizoenen, hij levert altijd. En het niveau waarop hij acteert, tuurlijk, dat is niet het niveau waar je vrolijk van wordt, maar hij levert. En wat men dan zegt is van, geef hem de kans bij de Muntakheb. Laat hem minuten maken. Alleen ben ik wel van mening, op zijn positie voorin, zoveel concurrentie. Je kan hem niet laten spelen als Emin Adli, die binnenkort, tenminste zoals ze nu naar uitziet, kampioen gaat worden met Bayer Leverkusen in de Bundesliga. Zet Emin Adli naar Sofyan Rahimi. Emin Adli die van de tot, misschien een van de betere competities in Europa, misschien geen vaste basisspeler is, maar hij maakt wel minuten. Als je hem zet naar Sofyan Rahimi, tuurlijk. 9 van de 10 zullen zeggen Emin Adli. Regregi zal ook wel denken van Emin Adli heeft meer kwaliteit, meer bagage dan een Sofyan Rahimi die met alle respect in de zandbak af en toe een paar wedstrijden speelt. Dat is de gedachtegang. Alleen is het ook wel weer context Muntakheb. Sofyan Rahimi zal misschien sneller of meer meters maken als hij de Marokkaanse supporters hoort juichen. Emin Adli misschien iets minder, maar dat is logisch. Sofyan Rahimi is in Kaza geboren. Dus dat is altijd de keuze die je moet maken. En de lastige keuze ook die je moet maken als bondscoach. En ik denk dat wij als supporters dat vaak onderschatten. Dat we denken van, het is toch een keuze, je maakt hem toch zo. Maar je moet kijken naar de ploeg in de kleedkamer. Je moet kijken naar de aanvoerder. Wat vindt hij ervan? En dat zijn altijd lastige keuzes.
Ik zou hem boven Zezuli kiezen. Ik vind dat ik vind
momenteel in deze vorm sowieso.
Bij de Muntakheb en wat er getoond is. En de diversiteit van zijn profiel. Ik ken hem eigenlijk in de voorlinie rechts. Zou hij kunnen, maar doet hij niet zo vaak. Maar zowel centraal als links, als een hybride rol, kan Rahimi perfect vervullen. Hij kan ook meer vanuit een omschakelingsvoetbal spelen. Dus als troef op de bank, als een Abu Ghraib geblesseerd wordt, dan kies ik eerder voor Rahimi.
En het
dan
is geen kleine jongen ook. Het is 26 jaar, superveel ervaring opgedaan in Marokko. Prijzen gewonnen, nu bij L1. Tegen Cristiano Ronaldo deed men nog wel lacherig van, Cristiano Ronaldo zou heus wel winnen, wat gaat hij doen? Maar die goals die hij scoorde, dat waren goals van hoog niveau. Natuurlijk moet je hem de kans geven, alleen concurrentie blijft lastig, ook voor Sofyan Rahimi.
Ja, want je hebt eigenlijk meer dan 10 kandidaten voor 3 posities, hè? Want je hebt net gehad over Zezuli, maar Boufal zou ik ook zeker niet afschrijven. Abu Ghlel komt straks natuurlijk ook terug van een blessure. Adli speelde gisteren ook niet een serie. Kwam er ook pas in. En dan heb je dus die 4 die nog in de basis begonnen.
Echomesh
natuurlijk ook. Dus je hebt meer dan 10 echt goede kandidaten voor 3 posities. En natuurlijk heb je een paar die natuurlijk boven alle twijfels staan. Zoals Ziyech en Diaz natuurlijk. Voor de rest wordt het een interessante concurrentiestrijd. En een hele moeilijke keuze voor de coach. Die we niet mogen onderschatten inderdaad.
Nee. Dinsdag is tegen Mauritanië. Wat verwachten we van die wedstrijd? Terug in Agadir tegen een andere type tegenstander, denk ik, want die speelt met 2 spitsen. Wat verwachten we van die wedstrijd?
Nou ja, ik verwacht en ik hoop dat andere spelers een kans gaan krijgen. Want ik maak me wel heel erg zorgen om al die trappen die Diaz te verduren kreeg. Want het was ook weer in deze wedstrijd weer hetzelfde liedje. Dat die Marokkaanse spelers helemaal kapot werden getrapt en dat de tegenstander dan net doet alsof er niks aan de hand is en dat ze vinden dat de scheidsrechter te streng optreedt en dat de scheidsrechter er weer heel lang over doet om kaarten te trekken. Je zag ook
vond
een foto.
Dat we wel mee hadden gisteren. De scheidsrechter, die 2 penaltyfases die we tegenkrijgen, soms die fout aan de rand van de 16. Ik vond niet dat elke keer. We hadden hem echt wel mee gisteren, die scheidsrechter.
Nou ja, kijk, waar het om gaat is dat spelers, als zij de wedstrijd afronden, en je ziet dus ook dan bijvoorbeeld na de wedstrijd foto van Hakimi en Diaz, dat hij dan ook met bloed op zijn voet daar zit, dat je dan ook bij jezelf denkt van, wil ook de relatie met Real Madrid wil je goed houden. Dus Ik hoop dat Regragui dan toch ook weer voor andere spelers kiest. Ook gewoon om ze te zien. We hebben nu deze spelers gezien. Hopelijk dan dinsdag weer andere spelers. Ook om ze gewoon aan het werk te zien. Het is een oefenwedstrijd. In juni hebben we volgens mij WK-kwalificatie, denk ik.
Twee wedstrijden, ja.
Dus dan is dit gewoon het moment om ook even die andere spelers te zien. En ja, qua uitslag, dat is verder niet zo belangrijk.
Centraal achterin. Ik hoop echt dat Riet gaat spelen. Want er was een heel opvallend beeld gisteren. Ik weet niet of jullie het hebben gezien tijdens de wedstrijd. Dat Shadi Riet naast... hij zat tussen Legdim en Munir, de doelman. Hè? En hij was zo met zijn hand voor zijn mond wat dingen aan het zeggen. En hij leek heel gefrustreerd.
Ja, dat is toch logisch. Dat is, ja, een jongen
dat is misschien een invulling. Hè?
Ja, dat is een invulling van jou,
maar
tuurlijk.
Maar hij leek heel gefrustreerd. En het leek zo precies dat Moener een beetje aan het sussen was. Dus ik hoop oprecht wel dat hij nu wel minuten maakt.
Ja, maar kijk, Shadi Riad is nog een jonge. Zou in principe bij Jong Marokko kunnen spelen onder Skitiwi als coach. Maar het is een jongen die minuten heeft gemaakt bij Real Betis. En als je hem vergelijkt met Abgar. Abgar is wat ouder. Abgar heeft ook de academie-achtergrond van Mohamed Sedis. En ik snap ook wel Regragui dat hij nu denkt van oké, deze wedstrijd geef ik Abgar de mogelijkheid om zichzelf te laten zien. Neef Eggert is onomstreden. En de volgende wedstrijd Shadi Riad. Kijk, als Shadi de volgende wedstrijd ook weer een hele wedstrijd op de bank zit en gewoon mag toekijken, dan is het inderdaad, dan moet hij wel bij zichzelf te raden gaan van oké, waarom zit ik op de bank. Maar tuurlijk, het is een jongen die voor in de toekomst zeker een basisspeler zou kunnen worden bij de Moetegheb. Maar hij moet gewoon geduldig zijn en niet denken van oké, ik speel bij Real Betis en dus dat betekent ook dat ik automatisch minuten ga maken bij de Moetegheb. Je moet inderdaad afwachten en we weten niet wat er onderling is besproken van oké, Abgar pakt de eerste wedstrijd en Shadi Riad pakt de tweede wedstrijd.
Als dat gebeurt, dan weet ik dat Greg naar de podcast luistert. Want we hebben gezegd dat hij misschien de eerste wedstrijd met Abgar moet spelen en de tweede wedstrijd met Shadi Riad. We hebben gezegd dat hij misschien beter met 4-2-3-1 kan spelen. We hebben gezegd dat er een assistentcoach moet vervangen worden en door iemand anders. Dus ik heb het gevoel dat er Greg aan het luisteren is. Dus als jullie iets wil zeggen tegen Greg, de stage is yours.
Het is maar Greg. We zijn trots op je, echt.
Wat vind jij over wat Youssef zei over Riad? Vind je dat hij al minuten had moeten krijgen?
Ja, kijk, ik weet niet of hij gefrustreerd is. Kijk, je moet ook naar zijn achtergrond kijken. Hij was volgens mij ook wisselspeler bij de Afrika Cup onder 23. Is toen meegegaan in Ivoorkust naar de Afrika Cup. Daar was ik het zelf niet mee eens. Want ik zei ook van ja, als je hem toch niet gaat gebruiken, laat hem lekker bij Real Betis spelen, waar hij een basisplaats had. En ik was bang dat hij hem kwijt zou raken. Gelukkig heeft hij weer die plek heroverd. Dat zegt wel veel over hem. Dus ja, ik denk echt dat hij wel die tweede wedstrijd gaat spelen. Ik kan me niet voorstellen dat Regragui met een andere tweetal gaat beginnen. Dat bijvoorbeeld Brahim Dari gaat beginnen.
Ashraf
Dari, excuus, ja.
Er zijn een paar spelers die er niet bij zijn. Wat ook wel relatief opvallend was. Dat zijn namen zoals... Een Bouffel is geblesseerd, Mazraoui is geblesseerd, een Saibar is geblesseerd, dat is misschien logisch. Maar namen zoals een Emin Harit, Selim Emleh en Roman Seys, die waren er allemaal niet bij. Wat wil dit zeggen? Is dit omdat we nu twee nietszeggende wedstrijden hebben en dat we andere spelers vakantie willen geven? Of zit er meer achter? Zijn het spelers die misschien stelselmatig zullen verdwijnen uit de basiself enerzijds en anderzijds uit de selectie? En vooral die drie namen die ik noemde, Emelech, Harit en Seys.
Ja, Emelech verwacht ik niet. Je zag gisteren, hoewel met Unahi ging het voetballend erg goed, vond ik de eerste helft. Speelde hij daar gewoon weer zijn rol. Maar je ziet ook wel dat de tegenstander er heel makkelijk uitkomt. En je ziet gewoon dat Angola heel makkelijk de overkant van het veld bereikt en toch ook wel een paar speldenprikjes kan uitdelen. En het is juist Emelech die vaak de paaslijn eruit haalt. Ik zeg niet dat Emelech per se een baasspeler moet zijn bij Marokko. Maar ik vind wel dat je zo'n speler met zijn profiel, en dat profiel hebben we volgens mij niet in de selectie, dat je die er wel altijd bij moet hebben. Misschien dacht Regragui inderdaad van oké, dit zijn oefenwedstrijden, dus ik wil ook wat minuten aan Azuzi en Richardson geven. Dat is ook prima. Maar ik verwacht wel dat Emelech op den duur ook wel weer in de selectie terugkomt. Omdat hij speler is met unieke kwaliteiten.
Nee, zeker. Ik ben het er volledig mee eens. Wat Regragui ook aangaf tijdens de persconferentie. Hij zei van dat hij eigenlijk misschien wel de grootste fan van Amin Harit is. Maar dat ook andere spelers de mogelijkheid moeten hebben om zichzelf te laten zien. En als we gewoon heel eerlijk moeten zijn, hoe lang is Amin Harit lid van Muntakhab? Super lang. Het zijn al enkele jaren. Wat heeft hij laten zien? Ik zag volgens mij een statistiek voorbij komen. 22 wedstrijden, 1 goal. Ja, met alle respect voor zijn talent. Hoe goed hij ook kan voetballen. Wat wij zien bij Marseille. Ja, context Muntakhab is dat drie keer niks. Misschien had Regragui het gevoel van oké, jij levert niet bij mij. Afrika Cup heb je ook niet geleverd. Waarom zou je nu dan leveren tegen Angola en tegen Mauritanië? En wat ik hoop, inshallah, dat het voor hem een trigger is van oké, ik ben nu niet opgeroepen tijdens deze wedstrijden. Ik moet nog meer gaan leveren bij Marseille. Misschien moet ik Regragui even 1-op-1 spreken of dat hij even langs kan komen in Marseille. Wat kan Amin Harit er zelf aan doen om weer terugkomen bij Muntakhab? Als dat jouw drive is als speler, als hij echt die liefde heeft van oké, ik moet aanwezig zijn op de Afrika Cup 2025, want op basis van talent wordt je niet alleen opgeroepen. Je wordt ook opgeroepen op basis van doorzettingsvermogen, op basis van Roh Lwatan. Als hij dat doet en hij levert bij Marseille nog meer dan dat hij nu levert, dan wordt hij sowieso opgeroepen.
Ja, maar toch vind ik wel dat Harit in die tweede wedstrijd tegen Mauritanië, ik zei ook van ja, jongens als Diaz en Ziyech zou ik rust geven, dat je juist Harit vanaf het begin had moeten laten spelen. Alleen het is een soort van visueuze cirkel, van dat hij weinig kansen krijgt om te beginnen, omdat hij weer niet levert in het Marokkaanse elftal. En daardoor mag hij weer niet van het begin beginnen. Maar het klopt wel, hij is bijna 27 volgens mij. En hij heeft niet zijn stempel op het Marokkaanse elftal kunnen drukken. Zoals bijvoorbeeld Diaz dat bijvoorbeeld wel in één avond heeft gedaan. Dat is ook zo. Maar ik vind wel dat hij, zeker op basis van het seizoen dat hij speelt, want hij is nog wel, als je naar het Europese clubvoetbal kijkt, vind ik wel een van de betere spelers dit seizoen. En dan zou hij wel een kans verdienen tegen een club als Mauritanië. Maar we weten niet wat achter de schermen is gebeurd. Want daar hoor je ook wel het een en ander over.
Ja, maar dat is speculatie. Dat moeten we niet gaan doen.
Marokkaanse RTL Boulevard. Yeah.
Sorry, maar ik kies altijd voor El Ghannous. Altijd. Ook
maar
naar
is dat zeg maar omdat jij een Marokkaanse Belg bent en Bilal ook?
Nee, omdat dat is echt een rastalent. Wat we nu zeggen over Brahim Diaz en over Ben Sreer. Ik zie dat bij, ik ga nu weer in herhaling vallen, weer over.
Maar Amin Harit in principe ook. Want Amin Harit, ik heb foto's van hem voorbij zien komen dat hij met Kylian Mbappé samen bij Frankrijk onder 19 speelde. Als je zijn carrière ziet van Nal naar Schalke, Amin Harit was ook een buitencategorie. En wij Marokkanen waren super blij dat hij die switch maakte van Frankrijk naar Marokko. Alleen zoals ik al eerder in deze uitzending zei, dat jij op clubniveau goed speelt en een naam hebt en redelijk presteert, wil nog niet zeggen dat jij in Afrika met Marokko ook presteert. En om terug te komen op Bilal Ghannous, ik denk dat hij dat inderdaad in zich heeft. Maar uiteindelijk moet het nog gaan blijken of hij op eindtoernooi met Muntakhab zichzelf zo zal profileren dat hij bijvoorbeeld de rol van Hakim Ziyech op een dag, die verantwoordelijkheid.
In dit systeem in 4-2-3-1 zie ik een Ghannous eerder in de rol dan een Unahi.
Maar waarom begon Unahi gisteren dan en niet Ghannous?
Ghannous 19 jaar is en Unahi is ouder. En ja, maar is een basisspeler, dat is logisch. Dat is, maar, ik zeg hoe ik ernaar kijk.
Regragui ziet hem inderdaad. En Regragui weet ook wat de potentie is van de een en de ander. Ik denk als Ghannous inderdaad qua voetballend vermogen al best ver zou zijn nu. Want hij is nu al ver. Maar dat hij nog verder zou zijn, dat hij inderdaad nog meer minuten gaat maken. Maar ik denk nog niet dat momenteel El Ghannous ready is voor de eerste elf van Muntakhab.
El Ghannous start volgende wedstrijd, denk ik.
Bijvoorbeeld wel was, sorry?
Hij start volgende wedstrijd, denk ik, El Ghannous.
Inshallah, dat denk ik inderdaad
ook. In die 8 minuten heeft gespeeld, was hij heel... Moet je opletten op die 8 minuten, maar geen enkele slechte pas, heel veel diepgang in één tijd. Dus dat is zo'n speler, het hybride model waar ik net naar verwees, hè, met een Ben Sreer, met een Diaz, zo'n rasvoetballers. Daar past El Ghannous, die past in dat geheel, past hij. En Regragui ziet hem ook als een toptalent. Want ik weet niet of jullie erop hebben gelet. Tijdens de persconferentie sprak Regragui over: we hebben nu toptalenten die voor Marokko kiezen. We hebben Brahim Diaz, Ben Sreer. Dan noemt hij nog twee namen, denk ik, waarvan Bilal Ghannous een van die namen is.
Maar om terug te komen op jouw verhaal nu. Waarom begon Smaïl Saïbari dan op de Afrika Cup wel in de basis? Als ik het goed zeg, tegen welke? Nee?
Hij is nooit in de basis gestart. Laatste wedstrijd, klopt.
Hij begon één wedstrijd in de basis,
tegen Zambia.
En Bilal Ghannous begon niet in de basis, toch?
Omdat hij speelde geen goed toernooi. Tegen Congo was hij niet goed ingevallen. Mm. En de wedstrijd ervoor was hij niet goed ingevallen. Dus hij was niet in vorm.
Ja.
Hij was niet in vorm.
Maar als jij goed bent, dan kan jij wel ervoor zorgen dat jij in die rol schikt, toch? Okay, neem ik aan.
Wat is je mening over Elgenoes? Ik zal het anders stellen. Wat is je mening over Elgenoes?
Mijn mening? Ja. Dat het een speler is met goede kwaliteiten. Hij speelt bij Racing Genk, is hij inderdaad een dragende speler die zichzelf goed laat zien. Alleen hoop ik nog wel dat hij de volgende stappen gaat zetten. En dat, tuurlijk, ik koppel hem heel graag aan Bark Boussoufa destijds bij Anderlecht. Hoe Bark zich profileerde in de Belgische competitie. Zo in die rol zie ik Bilal Genoes nu ook. Alleen Bark heeft daarna stappen gezet. Ook bij de Muntegep is hij die rol gaan dragen. En ik hoop dat Genoes met zijn vervolgstap naar de volgende club, naar Racing Genk, dat hij dan nog in een competitie komt waarbij hij nog meer moet gaan leveren. En dat hij dat dan mee gaat nemen.
Als hij volgend jaar naar Leverkusen of Leipzig gaat, start hij in de basis volgens je of niet?
Dat hangt er vanaf welke spelers bij Muntegep dan op zijn plek staan.
Nee. Bij Leverkusen. Start hij in de basis? Als hij
basis is Leverkusen? Nee,
ja. Als hij woont... Ja. Ik wil even proberen inschatten...
Als hij naar Leverkusen gaat, ja.
Hoe dat jij zijn niveau inschat. Denk je dat hij volgend jaar een basisspeler kan worden bij Leipzig en Leverkusen?
Niet vanaf het begin. Maar ja, kan hij misschien wel worden.
Doorheen het seizoen?
Midden in het seizoen misschien wel, ja.
Ja, maar je kunt je dan afvragen of het een verstandige transfer is om deze zomer naar bijvoorbeeld Leipzig of Leverkusen te gaan.
Met een eindtoernooi
in het zicht. Ik heb het net gehad over spelers die juist niet veel speelritme hadden. En Genoes is juist de uitzondering. En ik vind ook dat hij tegen Mauritanië moet starten en dat hij die kans moet krijgen om vanaf het begin te spelen. Maar als hij dan juist zo'n speler is die juist wel elke week speelt en dat hij dat dan na de zomer dan niet gaat doen... Dan zou dat voor Muntegep ook jammer zijn. Want Genoes zou bij mij altijd in de selectie zitten.
Ik ben namelijk van overtuigd dat als hij volgend jaar naar daar gaat, start in de basis. Die gaat die stap maken. Denk ik oprecht. Ja. Maar dat een speler is die... Hoe beter de spelers rondom hem, hoe meer dat hij tot zijn recht gaat komen. En ik hoop inshallah dat hij dinsdag zal kunnen samenspelen met Brahim Diaz. Ik denk dat heel mooi... Dan gaan we de kwaliteit van Bilal Genoes zien.
Inshallah.
Oprecht, inshallah. Als die samen kunnen spelen, gaan we dat zien. Je zag al vlagen tegen de wedstrijd tegen Tanzania, waar hij op rechts het driehoekje toen Unahi er niet bij was, hij eigenlijk de rol van Unahi innam en die driehoekjes met Hakim Ziyech en Hakimi. Dan zag je dat. En ik hoop, inshallah, dat het dinsdag tegen Mauritanië ook die kans krijgt. Bilal Genoes is een jonge speler. Eigenlijk, ik kom die eigenlijk nog in aanmerking voor de U20 zelfs. Dus U23 en U20. Maar misschien om te beginnen naar de U23. De loting is bekend. Ze spelen tegen Oekraïne, Argentinië en een ploeg uit Azië. Wat vinden we van die loting?
Mooie loting. Als je tegen zulke landen mag spelen... Kijk, Oekraïne kunnen we sowieso niet onderschatten. Men heeft daar misschien niet heel veel kennis van hoeveel talenten daar wel niet rondloopt. Maar is gewoon een hele sterke tegenstander. Argentinië, ja, dat is gewoon een wereldploeg. Die hebben U23 spelers die uiteindelijk in de loop van hun carrière altijd wel bij mooie ploegen terechtkomen. Die van Azië weten we momenteel niet. Alleen ik maak me heel veel zorgen over het Marokkaanse Olympische elftal. En dat de reden is dat wij momenteel nu te maken hebben met een nieuwe coach, Tariq Skitioui. Die de selectie nog moet gaan leren kennen. We zullen vast wel terugkomen op de wedstrijd die ze hadden verloren. De eerste wedstrijd in Turkije. Tegen Oekraïne gisteren. Gisteren.
Gisteren tegen Oekraïne.
Inderdaad gisteren. Ik vind dat de Marokkaanse bond niet goed is omgegaan met Issam Saray. In alles. Vanaf dag 1 tot en met zijn ontslag. Dat men het gevoel had van oké, na die Afrika Cup, we moeten zo snel mogelijk van deze man af. Wat de publieke opinie destijds was. En ik denk van die man heeft heel veel betekend voor de selectie in combinatie met de jongens, welke jongens hij een kans heeft gegeven. Minuten heeft gegeven. Een goede variatie van spelers. Of je nou in Nederland speelde, België, Spanje. Hij gaf die jongens minuten en de kans. Maar dat zo'n Issam meteen zo aan de kant wordt geschoven.
Een systeem, hè? Systeem dat hij heeft gedaan. Compatibiliteit speels overtuigd.
Ja.
Er zijn een paar cases waar ik toevallig van dichtbij heb kunnen volgen via bepaalde spelers, waar hij wel effectief een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het overtuigen van die spelers. Dus nee, ik vind het wel jammer. Misschien
en zijn opvolger nu, Tariq Skitioui. Kijk, Tariq is binnengehaald vanuit Masfes. Die moest Maghreb El Fessi verlaten. Maghreb El Fessi heeft nu een Tunesiër moeten laten overvliegen om die ploeg te gaan leiden. Ja, oké, Tariq Skitioui, met alle respect als voetballer, tuurlijk, uitgangsbord voor Marokko. Maar als we kijken naar zijn loopbaan in Marokko, bij welke clubs hij allemaal heeft gekozen. Hij vroeg nooit bij Louis of bij Raja of Belgisch. De toonaangevende clubs heeft hij niet laten zien hoe het is om een goede coach te zijn, want hij heeft daar nooit gecoacht. Hij was in Berken, tuurlijk, daar heeft hij geleverd. Maar bij Berken leveren, dat tenminste, dat is een ander niveau dan wat Regragui bij Louis heeft gedaan. Dus ik denk bij mezelf, van je moet dan een Tunesiër halen om Maghreb El Fessi te laten coachen. En ja, het Skitsioui nu als coach van het Olympisch elftal. Waarom had je bijvoorbeeld Adi Ramzi niet die mogelijkheid gegeven? Dat Adi Ramzi na verloop van tijd Regragui misschien zou kunnen opvolgen. Ik snap die hele keuze niet. En oké, als we nu kijken naar het selectiebeleid en we kijken naar de type spelers. Dat verschilt niet heel veel met Aissam. Want welke spelers zijn nu nieuw ten opzichte van Aissam?
Eentje denk ik, hè. Ik ben niet zeker. Ik weet niet meer welke, maar ik dacht dat er één speler...
Je hebt Lazeri van...
Die was er al bij.
Die zat er al
was
bij.
Was er tegen Brazilië bij.
Die is verhuurd door Olympique Lyon. Ja, ik kon niet zo 1, 2, 3 iets nieuws van...
Ik dacht
van,
één speler, maar ik weet niet meer wie.
Ja, Skitioui effect. Nou, dat ook gisteren, je verliest je eerste wedstrijd. Tuurlijk, je gaat nog een wedstrijd spelen. Maar ik maak me echt zorgen om die selectie.
Oekraïne is wel een... wat weinig mensen weten. En nu ga ik iets zeggen. Het kan zijn dat ik verkeerd ben, maar ik meen mij te herinneren dat met de oorlog de competitie in Oekraïne stopgezet is geweest, maar dat jeugdelftal wel samen traint elke dag.
Strafkamp.
Ja, maar ja, dat wil wel zeggen dat er wel automatisch... Dat wil zeggen dat een bepaald niveau ook wel... Ze hebben halve finale gespeeld van EK. Dat is zeker niet...
Ja, het was wel deels doorgegaan, hoor, want in West-Oekraïne konden nog wel het een en ander gebeuren.
Ook voor de jeugd?
Jeugd weet ik niet. Maar kijk waar het om gaat als je praat over die loting, is dat er best veel onzekerheden zijn. Hè? Want het zal invloed hebben of bijvoorbeeld Oekraïne zich plaatst voor het EK voetbal. Want een aantal van die spelers van onder 23 komen ook in aanmerking voor het A-elftal. Dus dat gaan we later deze week zien. Want als Oekraïne zich plaatst voor het EK, gaan ze toch misschien met een andere selectie komen. Bij Argentinië hangt het natuurlijk wel ervan af hoe die Copa America zal gaan. En of spelers eventueel net voor die cup geblesseerd raken. Dus als je het hebt over die dispensatiespelers. Maar ja, ik denk dat het best wel een... het is niet de pool des doods, maar het is wel een lastige pool. De kampioen van Zuid-Amerika volgens mij. Je hebt Oekraïne dat wisselvallig presteerde op dat jeugd... EK en je hebt de nummer 3 van Azië.
Ja, en de kampioen van Afrika.
Ja, precies. Maar ook is natuurlijk dat klopt. Dus het is een sterke pool. Maar bijvoorbeeld ook de nummer 3 van Azië kun je ook niet onderschatten. Dat kan zomaar Zuid-Korea of Japan zijn, gedisciplineerde ploegen. En op de Olympische Spelen van 2012 hebben we al een keer gezien dat Japan gewoon echt een moeilijke tegenstander is. Volgens mij hebben we daar 1-0 of 2-0 toen van verloren. Olympische Spelen 2012. Dus niet te onderschatten. En... Skitioui kan ook niet werken met zijn beste elf, zoals Issam Sharai dat ook niet kon. Want ook in het A-elftal zitten volgens mij nu 4 spelers.
6.
Of 6 spelers zelfs, en dan moet je nagaan, die hij ook had kunnen hebben. Dus er zal geen ingespeeld elftals straks zijn als Marokko afreist naar Frankrijk. Dus die zorgen zijn terecht, maar tegelijkertijd kun je nu denk ik nog niet heel veel over die loting zeggen, maar misschien wel later deze week als we weten of Oekraïne het EK heeft gehaald.
Ja, wat me wel blij maakt is, als we dan naar de jeugdelftallen gaan kijken, en ik wil het gerust even met jullie overlopen, dus ze verloren gisteren met 1-0, wat me wel heel, heel een leuk gevoel geeft, is dat er een bepaalde herkenbaarheid is qua spelers uit België of Nederland, doorheen de verschillende reeksen. Ook qua speels die ook wel goede ploegen spelen. Als we nu even gaan kijken naar de 8 namen. Ik heb het even een beetje voorbereid voor een show.
Ja, goed namen, dat je dat gedaan hebt, inderdaad.
8 namen vanuit België en Nederland die geselecteerd waren. 5 Belgen, 3 Nederlanders. Dus Zakaria El Wahdi, die nu basisspeler is bij Racing Genk. Emin Taibi, die basisspeler is bij Club Nex. Dat is het jeugdelftal van Club Brugge dat in tweede klasse speelt. Mehdi Boukamir, die jammer genoeg geen basisspeler meer is bij Charleroi, maar wel eerste elftal. Benjamin Bouchouari, die bij Saint-Étienne zit. Ibrahim Salah, die bij Rennes zit. Mohamed Nassour, kapitein van Jong PSV. Jonas Taha, die bij Twente zit. En Souheib Driouche, die bij Excelsior zit. Ik denk dat dat wel een leuke tendens is. Hè? Als we even gaan kijken naar de U20, die hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Engeland. Wat ik ook wel een heel leuke prestatie vond, eigenlijk. Ik vond dat er eigenlijk meer in zat in die wedstrijd. Als we zagen hoe dat ze speelden. Heb ik wel een paar positieve zaken gezien. En als we dan gaan kijken naar de spelers die geselecteerd waren, dan hebben we Faisal Mesiani van Genk, Brahim Khalidi van Standaard, die de assist gaf, Ali Mamar van Anderlecht, Anas Tajwart van Anderlecht, Nail Mouta Sebtaoui van Anderlecht, maar die is geblesseerd. En Ilyes Boumassoudi. Youssef, jij kent hem, want jij begeleidt hem, als ik me niet vergis, hè, ja, Ilyes?
Ik ben werkzaam als scoutbegeleider voor Grenzend Voetbal. Dat is een voetbalmakelaarskantoor. En Ilyes Boumassoudi is onder andere een van onze cliënten. Die een hele bepalende rol speelde tijdens de UNAF Cup in Tunesië. Toen hij de winnende goal scoorde tegen Algerije. En de coach van de U20, die kent Abdelfattah heel goed.
Wahbi,
inderdaad. Dat is een Belgische Marokkaan. Hun verstandhouding is heel goed. Ilyes heeft dit seizoen niet de minuten gemaakt die wij eigenlijk hoopten dat hij zou gaan maken. Maar het is nog een jonge jongen, 19 jaar. En om in de keukenkampioen divisie te spelen bij een club als Den Bosch, die dit seizoen best wel zwaar heeft, die bij de onderste drie staat, is niet makkelijk. Maar het is een jongen die super talentvol is. Bij PSV ook in de jeugd heeft gezeten als kleine jongen. Die heel goed weet wat hij wil. En ja, tegen Engeland zag ik hem acties maken. Had ook een actie met een volley die er helaas niet in ging.
Ja.
Droeg ook nummer 7. Een hele ook leergierige jongen. Hij weet ook wel de juiste stappen om te nemen. Had destijds een 3-jarig contract getekend met Den Bosch. Dus de club heeft ook heel veel vertrouwen in hem. En inshallah zal hij gewoon de juiste stappen zetten in zijn carrière. Ja.
Ja. De U18 die speelde een toernooi in Portugal met Denemarken, Portugal en Georgië. En zij verloren de eerste wedstrijd met 0-2 tegen Denemarken. Ook daar, Said Chiba is trouwens de coach van de U17, is gepromoveerd naar U18. En hij is daar nu coach van. Ook wel een positief nieuws, want dat is weer een nieuwe lichting. Hè. De U18 was er in een ver verleden is dat er geweest. Nu is dat er terug. Waardoor het er nog meer, we hebben de U15 erbij gekomen, U16 was er al, U17 was er al en nu de 18 er nog eens bij. En daar zijn weer 4 spelers geselecteerd. Nassim Zouzi van Anderlecht, Naufel Abdelwajid van Heerenveen, Zakaria Wazen van Ajax en Marwas Bar van Feyenoord, maar die is ook helaas geblesseerd uitgevallen. Ken jij een van die spelers?
Jazeker, ik ken ze allemaal. Ik heb ze ook alle 4 vorig seizoen en dit seizoen in actie gezien. Nassim Azu.
Dat is een spits van Anderlecht, ja.
Klopt, inderdaad. Want dat was, er was een oefentoernooi op de hertgang van PSV. En hij was toen de spits van Anderlecht. En hij speelde toen tegen een andere speler die ik begeleid, Messin Gadari van Utrecht onder 18. Super sterke, weer sterke spits. Als je hem ziet, denk ik echt van Twarkala, dit is een jongen die zoveel potentie ook heeft om te gaan groeien. Maar de overige 3 namen, Novel Abdelwajid, dat is een centrale verdediger van Heerenveen. Ook de hele talentvolle jongen, Zakaria Wazen, die speelt momenteel niet superveel bij de U18 van Ajax, maar die heeft te maken met concurrentie van de zoon van onze geliefde analist bij ESPN, Fink.
Oh ja, Marciano Fink.
Marciano Fink, ja. Sky Fink, dat is zijn zoon. Dat is de eerste spits van U18 van Ajax en Zakaria zit daarachter. En de laatste naam, Marwan Sabar, dat is een centrale verdediger van Feyenoord, die ook een profcontract daar heeft en het zichzelf ook best wel staande houdt in de ploeg van Robin van Persie en Brahim Afellay.
Ja, als we naar de U17 gaan, die hebben ook een nieuwe coach gekregen. Dat is Michael Le Bailif. Le Bailif, dat is een Fransman die bij de jeugdacademie van Le Havre heel lang heeft gezeten en hij had een rol in, ik denk iets met opleiding bij de Marokkaanse voetbalbond. Het was iets en die heeft nu de rol van coach sinds kort op zich genomen. Ik denk dat dit zijn eerste interland was en heeft zijn debuut niet gemist. Want hij won tegen Tunesië, ze spelen nu een 2-luik tegen Tunesië, waarvan ze de eerste wedstrijd met 1-0 wonnen. En wederom 5 spelers met een link met België of Nederland. Yassine Azouzi van OHL, Ilyes Bouazoui van Genk, Naim Marzouk van Charleroi, Ilyes Mershoch van Ajax en Yassine Hedraoui van Schalke, die van het Eupen komt. Dan hebben we de U16. Dat is met Nabil Behe als coach. Die hebben een interland gespeeld tegen Nigeria en 3-2 gewonnen. Wat denk ik ook wel een heel, heel goed resultaat is. Hè?
Zeker
als je rekening houdt met het feit dat, de Sub-Sahara-landen beter ontwikkeld zijn op jongere leeftijd, meer kracht hebben. Dus dan denk ik dat is wel een heel mooi succes. Anderzijds wil ook wel heel veel zeggen dat ze daar nu echt die interlands effectief spelen op jongere leeftijd. Dat ze meer exposed worden aan het Afrikaans voetbal. Dat is voor hun ontwikkeling, denk ik, super, super cruciaal. En daar hebben ze ook weer al 6 spelers met een link vanuit België of Nederland. Dat is Mohamed Berzoumi en Fadi Wazeni van Genk. Faris Kerem van Utrecht. Emin Bouchouari en Abdellaoui zijn de broer van Zakaria van Ajax, die eigenlijk een jaar hoger speelt.
Klopt, inderdaad.
Want die is eigenlijk U15, het speelt nu bij de U16. Ja. En dan Yassir Magloef van Utrecht ook.
Ja, om daar wat over te vertellen. Abdellaoui Sen was een paar weken geleden de aanvoerder van Nederlands elftal onder 15. Die speelde toen 2 oefenwedstrijden. En ik ken zijn omgeving wel en het verhaal. Dat is eigenlijk zo dat hij bij Ajax misschien wel de beste jongen is in zijn lichting. Maar hij komt momenteel uit voor ook voor Marokko en ook voor Nederland. En voor zo'n jongen is het tuurlijk prestige en je komt uit voor Marokko. Maar ook bij het Nederlands elftal heeft hij een hele dragende rol. Je bent niet voor niets aanvoerder en hij wordt ook gezien als misschien wel de beste speler. En het feit dat de Marokkaanse bond ervoor heeft gekozen om hem niet bij de onder 15 te laten spelen, maar bij de onder 16 met de overige spelers. Want ik zag nog een paar jongens van Utrecht voorbij komen. Ferris is een keeper. Yassir Magloef is een centrale verdediger. Emin Bouchouari is de linksback van Ajax onder 16. Dat zijn allemaal jongens die een jaartje jonger dan hem zijn. En hij begon gisteren ook in de basis, zag ik. Dus dat laat wel zien dat het een jongen met potentie is. En dat de Marokkaanse bond dat ook inziet om die jongen ook een podium te geven.
Ja, wel positief trouwens, behalve dan dat er 2 Utrecht-spelers bij zitten. Is natuurlijk altijd leuk voor mij. Maar positief dat er ook een keeper bij zit en ook best veel centrale verdedigers, hoor ik je ook zeggen. Want vaak hoor je inderdaad bij de jeugdspelers dat toch wel aanvallende middenvelders zijn of buitenspelers. Dus ik ben inderdaad wel blij dat, dat er in ieder geval een keeper bij zit. Want dat hebben we echt nodig voor de toekomst. En ook wat centrale verdedigers. Dus,
en de laatste lichting, U15. Ja, ik vind dat top, hè, dat we een U15 lichting hebben met zowel lokale spelers als... want ze hebben ook in december of november waren er 2 interlandperiodes met heel veel lokale spelers van de academies. Want we hebben nu natuurlijk heel veel academies, los van de Mohamed Seyd, hebben we ook nog in Saedia en dergelijke, hebben verschillende academies en daar komen ook wat talenten uit voort. En ze hebben daar nu een Belgisch-Nederlandse coach, Ashraf Hanses, ervaring bij Genk als coach. En die is nu de coach van de U15. Met ook 7 spelers vanuit België. Mouad Ghoumfissi van Anderlecht, samen met Rami Loughmani. Samuel Morabet en Ryan Sherriot en Ilyes Benen bij Genk. Al is die laatste niet meer actief bij Genk sinds kort. En Asile Saidi bij Agent. Maar interessant om te weten is dat die Ilyes Benen 2 jaar jonger is dan al de rest. Ja.
En ook wat tenminste opvallend is om te zien, is dat er geen jongens uit Nederland zijn. Maar dat komt eigenlijk om het feit dat ik persoonlijk ken een paar jongens die U15 ook voor Marokko konden spelen. Maar dat de druk zeg maar te hoog is. En de druk in de zin van wedstrijdschema bij hun ploegen in Nederland. Dus dat men daarvoor heeft gekozen om geen jongens uit Nederland op te roepen. Maar bij de vorige keer dat de U15 speelde, werd broertje van Hisham Faik, Ibrahim, de aanvoerder van Feyenoord onder 15, werd opgeroepen. Mohamed Emin Tessouh, die was een jaartje jonger dan de rest, want het is eigenlijk U14, werd opgeroepen. Daar moet ik even heel goed nadenken. Een jongen die ik zelf ook begeleid, Adam Ternoet, zat er ook bij van Almere City. Dus je ziet wel dat de Marokkaanse bond heel goed aan het kijken is van oké, jongens spelen in Europa, die kunnen wij ook benaderen. En het organiseren van stages is gewoon heel belangrijk. In onze periode bij Atlas Lions bijvoorbeeld, destijds bij Pim Verbeek, was er geen Marokko onder 15. We mochten al blij zijn met de onder 17. Dus je ziet nu wel een positieve ontwikkeling. En het feit dat je net al zei dat de coach van onder 15 een Belgisch-Nederlands achtergrond heeft, zegt al wel veel dat de Marokkaanse bond ook daarop op inspeelt.
Kunnen we nog even naar de onder 23? Vet. Ja. Want daar heb ik wel een opmerking over. Kijk, bij de Olympische Spelen mag je 18 spelers selecteren.
Ja.
Als je constateert dat 6 onder 23 spelers nu in de A-selectie zitten, die straks waarschijnlijk allemaal meegaan naar Frankrijk, en je constateert dat daar ook nog 3 dispensatiespelers bij komen, dat zijn 9 spelers. Dat betekent eigenlijk dat van de spelers die nu in Turkije op trainingskamp zitten, waarschijnlijk maar zo rond de 9 spelers.
Minder,
in de definitieve.
Saibari is ook nog geblesseerd. Als die fit is, gaat hij er ook nog iets bij zijn.
Ja, dus eigenlijk, ik weet niet hoeveel spelers je uitnodigt, 25 of zo, waarvan je dus 8 of 9 uiteindelijk meeneemt. En je stelt dus zo'n 16 spelers teleur. Ik hoop dat ze daar in ieder geval ook een plan voor hebben, hoe ze daar dan mee omgaan. Ook na de zomer, want daar zullen ook wel talenten uit voortkomen die misschien wat later opbloeien en die natuurlijk ook later misschien bij mooie clubs terechtkomen en die dan hopelijk bij het A-elftal komen. Maar hopelijk dan niet die teleurstelling nu al te zwaar met zich meedragen. Of maak ik me nu te veel zorgen
daarover?
Maar
als je nu kijkt naar de selectie bij de U15, de U16, U17. Dat zijn spelers van PSG, Chelsea, echt Benfica, echt toppers in de jeugd. Ja. Ajax, Genk. En dat is wat Imad Najah mij een tijdje terug vertelde. Hij zei, dat is positief dat we zoveel talenten hebben. Maar anderzijds is dat ook heel gevaarlijk. Dus hij geeft u daar wel gelijk in. Omdat je gaat spelers moeten teleurstellen. Die echt wel toptalenten zijn.
Maar aan de andere kant, een club zegt helemaal niks. Hè? Dat jij het feit dat jij bij Ajax speelt, bij PSG of bij Benfica speelt. Want ik kan me nog de periode herinneren van Zakaria El Azouzi. Die moest concurreren met de jongen van FC Barcelona. Dat was zijn directe concurrent. Ik ben even zijn naam kwijt. Als linksbuiten. Maar die jongen heeft nooit het profvoetbal gehaald. Zakaria uiteindelijk wel bij verschillende clubs in de Eredivisie. Het feit dat je op jonge leeftijd bij Ajax speelt, kan misschien ook wel zeggen dat dat jouw piek is op die leeftijd. Omdat je daarna niet meer door kan groeien. Je ziet heel veel jongens die bij kleinere clubs spelen. Brahim Diaz bijvoorbeeld, die begon niet bij een topclub, maar bij Malaga. Is vanuit Malaga naar een topclub gegaan. Dus het kan ook zo zijn dat de jongen bijvoorbeeld pas op zijn 17e de stap van een kleine club maakt naar een grotere club. En dat hij wel op zijn 17e nog voor een nationaal elftal ploeg speelt. Maar dat er dan niet blind gestaan moet worden om het feit van, oh, je speelt bij Chelsea, dus je bent eigenlijk goed.
Ja, want het is niet leidend, akkoord, maar het zegt wel iets. Hoe ouder je wordt en hoe langer je in een bepaalde jeugdopleiding, in betaald voetbal, zit, dat zegt wel iets over een niveau. En als we dan gewoon even de ploegen buiten beschouwing laten, kunnen we wel constateren dat het niveau van de jeugdelftallen omhoog is. Dus de concurrentiestrijd is er sowieso. Ongeacht of dat het nu op basis van clubs is of op basis van niveau, de concurrentiestrijd is er. Dus je gaat spelers teleur moeten stellen. En misschien kom je in een bepaalde situatie dat de U16-richting veel beter is dan de U16-richting van Nederland of van Marokko. Van Nederland of van België. En dat we dan spelers moeten teleurstellen en dat we dan in een situatie komen dat die dan effectief voor België kiezen, terwijl het... Dat is een luxe probleem waar we inderdaad rekening mee
houden. Nee, we gaan sowieso met een luxe probleem te maken hebben. Zeker in de toekomst. Het feit dat ik nu bijvoorbeeld in mijn directe omgeving zie dat de jeugd, zeker na het WK, de keuze heel makkelijker kan maken voor Marokko te kiezen. Ik ken jongens persoonlijk die voor het WK zeiden van Marokko, wat Marokko? Ik speel lekker voor Nederland, wat is Marokko? En na het WK, dat ze men 4 is geworden, dat men nu denkt van, oh Marokko, ik moet daar wel rekening mee houden, want ook zij zijn goed. Dus je ziet nu een bepaalde tendens, ook bij de jeugd, dat ze Marokko serieus nemen. Dat ze nu met z'n allen ook in de woonkamer zitten om te zeggen van, hé, wij zijn bijna een top 10 land op de FIFA-ranking. Wij hebben een speler als Hakim Ziyech die heel belangrijk is voor het team. We hebben een serie die ook bij Sevilla zijn doelpunten maakt. Laten we naar Marokko kijken, want wij komen bijvoorbeeld ook uit een tijd dat we coaches hadden als Mohamed Fekir, Roger Lemaire en Erik Gerets die rustig op zijn bankje zat. En eigenlijk hij nauwelijks presteerde, dat wij misschien bijna op de 100ste plek op de FIFA-ranking stonden. Met spelers als
95, hè? Dat was echt een dieptepunt. Hè?
95, dat was spelers als Bouchaïb Mbarki, die in de spits stond. Ja, die periode hebben we gelukkig achter ons gelaten. Dus we komen best wel van ver. En we zijn nu op een bepaald niveau dat we inderdaad te maken hebben met luxe problemen. En dat we bepaalde spelers ook moeten gaan teleurstellen.
Ja, kijk, waar het mij met name om gaat is ook bijvoorbeeld die vriendschappelijke wedstrijd tegen Oekraïne en dat trainingskamp in Turkije. Wat zegt zo'n trainingskamp als de meeste van die spelers toch niet naar de Olympische Spelen meegaan?
Niet met Marokko, want heel veel van die spelers kunnen na deze interlandperiode niet meer voor U23 geselecteerd worden. Dus je bindt die spelers nog voor Marokko en dan hou je het nog contact warm naar de... En dat ga je altijd hebben. Je gaat altijd... Als er blessures zijn, ga je ook andere spelers erbij moeten halen die misschien er niet bij hadden geweest als die andere spelers niet geblesseerd waren. Dat is nu hetzelfde geval met het eerste elftal, met die 6 spelers, met middenvelders. Yassin Keshta is er nu bij. Misschien was hij er niet bij, terwijl dat een goede speler is, maar misschien was hij er niet bij geweest als zowel El Ghannous, Richardson, El Azouzi, Bouchouari, Saibari allemaal geselecteerd werden. Dus dat ga je denk ik altijd wel hebben. Maar ik ga 100% akkoord met u dat het afhandelen daarvan en de communicatie daarvan, dat moet goed zijn. We willen geen situatie zoals met Sammy Mai, die na de selectie van 2K in de media begon te klagen dat hij geen telefoontje heeft gekregen. Wat Regragui wel, moet ik wel positief, die heeft wel mea culpa geslagen. Hij wel een persconferentie zegt van, ik had hem moeten bellen, ik heb dat niet gedaan. Maar dat is wel belangrijk. Ja. Van Gaal doet dat blijkbaar. Van Gaal die belt spelers voor een... Ik denk, als je een half uur voor de selectie of zoiets een telefoontje van Gaal krijgt, weet je dat je er niet bij bent.
Ze krijgen inderdaad van tevoren instructies via een appbericht van oké, stel jezelf beschikbaar op dit tijdstip, tussen dit tijdstip en dit tijdstip, dat de spelers zich ook mentaal kunnen voorbereiden. Want vaak kan het ook een klap zijn, hè? Ja. Dat jij nu bijvoorbeeld deze hele cyclus hebt meegemaakt. En als je er al van uitgaat dat je dan mee zal gaan, zo'n Justin Kester die je dan bijvoorbeeld opnoemt, is afhankelijk van of zijn concurrenten die mee worden genomen naar de A-selectie van Muntegheb. En zo'n Jessin denkt nu ook bij zichzelf van oké, ik kan nu wel echt mijn best doen, maar ik heb geen zekerheid dat ik naar de Olympische Spelen ga. Ook al zit ik nu bij de selectie. En die klap inderdaad, die kan dan best wel hard zijn voor een speler en ook voor zijn verdere carrière.
Ja. Ik hoor jullie twee en ik hoor ook nog andere mensen, zoals een Nordin Alters, Hamza, die ook... Ja.
Is trouwens ook een buurtgenoot van mij.
Ja, dat weet ik. Maar jullie profileren jullie alle vier een beetje als de quiz-experts van Marokkaans voetbal. Ja. De volgende keer gaan we Nordin ook nog eens uitnodigen in de Hemze. Dan hebben we ze alle vier. Ja. Waarvan die tegen mij hebben gezegd dat ze er zijn. En ik geloof het oprecht wel. Maar ik denk dat het misschien vandaag al handig is om eens tussen onder jullie twee uit te maken wie dat Muntegheb-expert is. Oei. Dat is heel random.
Wordt een gezellig ritje straks terug.
Ja, je zou samen naar hier komen. Ja, zeker. Het principe is dat er... ik ga eens even snel tellen. 1, 2, 3, 4 vragen zijn die uiteenlopend zijn. Allemaal...
Staf heeft er nu al geen zin in.
Tijdsgebonden of een buzzer. Dus misschien kunnen jullie al nu al zeggen wat jullie buzzer is. Daar is de snelheid heel belangrijk. Wat is jouw buzzer?
Gewoon je naam noemen?
Ja, gewoon mijn naam noemen inderdaad. Ja. Ja.
Allebei de naam? Oké. Okay. Ja. En de andere vragen zijn tijdsgebonden. Goed. Laat ons beginnen met de eerste vraag.
Zien wij de vraag op het scherm?
Nee.
Dat een buzzer?
Je moet echt luisteren.
Aandachtig luisteren.
Ja. Okay.
De eerste vraag is een vraag waar jullie mogen onderhandelen. Nee. Krijg 30 seconden de tijd om de basiself van Marokko tegen Algerije in 2004 op te sommen. Wie het hoogste heeft, mag de vraag beantwoorden. Stel dat Mustafa zegt, ik heb er 9 en hij kan er maar 8 zeggen in de 30 seconden, en jij kan nog 1 aanvullen, dan krijg jij het punt.
Nee.
Dus laat ons beginnen, Mustafa. Lastig. Jij mag zeggen, hoeveel weet je daarvan uit 2004?
Mag ik ook overbieden? Dus ik noem wat en hij zegt dan een aantal, mag ik dan daar nog over? Ja. Oké.
Okay. Je houdt met 11 is maximum, dus je mag 12 zeggen.
Ja, lastig 11.
6.
7.
8.
En zeg maar.
Ah, 8? Okay. Ja? Oké.
Okay.
30 seconden de tijd. Ja. Wanneer je klaar bent, 3, 2, 1, go.
Bohemi.
Ja.
Shemach.
Ja.
Zeri.
Ja.
Mokhtari.
Ja.
Sfri.
Ja.
Nebet.
Ja.
El Kerkhori.
Ja.
Weddu.
Ja.
Hoeveel heb je nu?
Dat waren de 8.
2, 3, 4.
Ja, dat waren de 8.
Ja, 8.
Sterk,
1-0.
Sterk.
1-0. Oké, de volgende vraag. Hoeveel nummers 10's kunnen jullie opsommen van de laatste jaren bij Muntegheb?
Die een shirtnummer hebben gedragen, bedoel je?
Ja.
Is dat ook weer opbieden?
Ja.
Oeh, dat is wel een hele mooie vraag.
Hele mooie vraag, ja.
En om het makkelijk te maken voor jullie, mag dat ook van het lokaal aftel zijn. Sean.
Oh, van Sean. Oké. Okay. Nummers 10. Ja, ik heb wel een paar in mijn hoofd, inderdaad.
Zeg maar een cijfer. Jij mag eerst beginnen.
Ja, 5.
Ja, doe het maar.
Zeker?
Ja, ja, 30 maar, seconden. 3,
30 seconden.
2, 1, go.
Younes Belhenda.
1.
Mouni El Hamdaoui.
2.
Nummers 10. Zakaria El Abyad. Dat zou kunnen. Hakim Ziyech.
Ja.
Nummers 10. Ik krijg nu een blackout. Pam.
Nog 8 seconden.
Park Boussoufa. Nummers 10 dat hebben gedragen. Serieus,
stop.
Man. Ja.
Brahim Diaz en Harry.
Brahim Diaz en Harry.
Ah, wow.
Blackout.
Ik heb verpest. Je mocht...
ja, ik wilde nog zeggen Okili, WK 98.
Yes, ja.
Hoeveel heb je er nu gezegd?
Lermo.
Ik heb er volgens mij 5 gezegd of 4 gezegd, drie, maar Zakaria El Abyad. Ik dacht misschien bij...
Wie wou jij zeggen?
Nou ja, ik vond het al heel knap dat je bijvoorbeeld El Hamdou en Ziyech had gezegd. Had ik niet opgereden. Ja, ik heb Abdelrahim Okili, Larhmo, die had volgens mij nummer 10 op het WK 98.
Ja, klopt. 4.
En dan als nummer 10... bijvoorbeeld, wie zou er op de Afrika Cup...
Nog 15 seconden.
2004 nummer 10 hebben gedragen. Morad Hediwat?
Nee. Ja, klopt.
Ja, Morad.
Echt, nummer 10? Zo.
Dat is step up your game, Youssef. 2-0.
Ja, dat is...
Dus je moet dus serieus op Morad Hediwat nummer
10? 2003, 2004,
Morad Hediwat.
Tark Skitiwi, toch ook nummer 10?
Ja, Skitiwi.
Ja, zie, nu komen die
namen. Ja, Oussama Tanane.
Oussama Tanane.
Oh, ja. Amin Zarouri. Enes Zarouri op 2K, 2022.
Ja.
El Hassouni. El Kerti. Nu komt de buzzer van pas.
Nu komt de buzzer.
Oh,
yes. Ik had gezegd dat we 4 vragen hebben, we hebben er elk 5. Maar 1 vraag bestaat uit 2 dingen, dus je kunt nog winnen. Oké, klaar voor de buzzer? Wie is de record international?
Mustafa.
Ja?
Noord-Denijbed.
Klopt.
Ja.
En dit is niet voor punten, maar hoeveel heeft hij er?
141.
115. Volgens Transfermarkt.
Oké.
Okay. Oei, 3-0. Ja, nu is het gewoon voor de eer. Hè. Je moet op zijn minst toch één vraagje hebben.
Moes is een goede, sterke concurrent.
Ja, dat is wel waar. Oké. We gaan naar de groepsfase 2008 in de Afrika Cup. Ja. Wederom een buzzer. Er werden hoeveel doelpunten gescoord voor Marokko? In de groepsfase.
Oh, in de groepsfase. Youssef, 7.
Sterk. Oké. Vraag 2 is, hoeveel van die 7 kan je er doen? Jij mag beginnen met opbod.
Ja, dat is 3 plus 4, 5. 5.
Mustafa?
6.
6?
Ja, dan mag Mustafa hem doen.
Oké, even de timer erbij halen. 3, 2, 1, go.
Hattrick van Sofiane El Loudi.
Ja.
Kopbal van Monsef Zirka.
Ja.
Afstandsschot van Hichem Aboucherouan tegen Guinea.
Ja.
En die 5e tegen Namibië, wie was dat?
Ja. Maar ook nu moet je het laten zien, dan moest onder druk.
10 seconden.
Onder druk. Nu moet je het laten zien.
Tarik Skitiwi tegen Namibië.
Sterk.
Maar wie heeft dan tegen Guinea gescoord dan?
Wedu.
Oh, die kopbal natuurlijk.
3-2. 3-2 verlies, Wedu ook nog gescoord. En de laatste Interland hebben geen doelpunt gemaakt in de groepsfase. Oké, gefeliciteerd Mustafa. Was overtuigend. Ik moet wel zeggen... Dat is eigenlijk niet. Dat is niet fair dat ik het tegen Mustafa zeg.
Nee.
Voor zoiets. Dat is niet fair.
Ja, kijk, de laatste keer dat wij een quiz hadden gespeeld, was hij eindwinnaar. Dus okay. ik wil alleen maar zeggen dat de ene keer win je de andere keer.
Dus dit is het moment waar... Wanneer was die quiz?
Dat was in de coronaperiode, hè?
Ja,
dus al 4 jaar lang wacht je op dit moment om een revanche te pakken.
Nou, kijk, dit is een onderrondje, maar hij won toen echt een toernooi, zeg maar, waar veel mensen aan meededen. Toen was de coronaperiode onder Noord-Nederland.
Praat die dingen, talk nou, ja, shit, kijk, jij bent de winnaar.
Kijk, de oplettende kijker weet natuurlijk ook dat ik de vorige keer ook een quiz had gewonnen met Yuri Mulder, Anwar Diba en Wesley Sneijder. En Younes Mokhtar natuurlijk, hè? Dat was ook afgetekend. Dus deze overwinning past wel in dat rijtje, denk ik dan.
Om af te sluiten, ben ik heel benieuwd naar hoe dat staat met je project.
Ja, ik ben momenteel bezig met een project. Duurt al wel een tijdje. Halverwege, alhamdulillah. Het is een project dat ik momenteel... wat ik momenteel aan het doen ben, is het schrijven van een boek. De reden waarom ik daarmee ben begonnen is eigenlijk de vader van Abdelhaq Nouri, Allah Shafi. Vraag ook iedereen, ook de kijker, vooral deze vaste maand Ramadan, om het dua te doen voor hem. Om hem niet te vergeten in jullie gebeden. Voor zijn gezondheid. De reden is dat ik met zijn vader zat een tijdje geleden. Dat hij aan mij aangaf van mijn zoon is eigenlijk, heeft ervoor gezorgd dat de deuren werden geopend voor Marokkanen in combinatie met Ajax. In mijn jeugd, ik ben in Amsterdam opgegroeid, was het eigenlijk not done om te zeggen als Marokkaan, ik ben voor Ajax. De reden waarom dat zo was, is omdat... wij konden ons nooit associëren met spelers die bij Ajax speelden. Nourdine Boukari was in mijn jeugd eigenlijk de enige die bij Ajax 1 speelde. Later kwam Mounir Elhamdaoui. Maar vanuit de jeugd braken er nooit spelers door. En de vader van Nouri gaf me aan van oké, mijn zoon heeft zijn debuut gemaakt bij Ajax. En daarna natuurlijk Hakim Ziyech en Masraoui waren allemaal doorgebroken. Maar hij zei van oké, maar wat zijn dan de verhalen van de overige jongens? Waarom had Nourdin Amrabat bijvoorbeeld heeft nooit Ajax 1 gehad? Een Bark Boussoufa. Hoe komt het nu dat wij in Amsterdam wonen? In Amsterdam zijn wij de grootste niet-westerse groep. Wij zijn nummer 1. Er zijn meer Marokkanen dan bijvoorbeeld Surinamers of Turken. Maar als je nu naar Ajax 1 kijkt, 0 Marokkanen. Terwijl in de jeugd spelen er superveel. Hoe kan dat? Zij zei tegen mij van met jouw netwerk, ook in het verleden met Atlas Lions, heb ik een aardig netwerk opgebouwd. Toen zei hij van, waarom ga je niet op onderzoek uit? Vraag aan die jongens, bel een Bark Boussoufa op, bel Nourdine Amrabat op. Vraag aan mensen binnen Ajax, hoe komt dat eigenlijk? En hij zei van, mijn zoon heeft daar eigenlijk voor gezorgd. Ben ik een beetje rond gaan vragen en toen kwam ik eigenlijk supermooie verhalen kwamen daaruit voort. Dat ik bijvoorbeeld met Mounir Elhamdaoui had gezeten, dat hij mij eigenlijk, natuurlijk het verhaal is bekend tussen hem en Frank de Boer, maar hij legde eigenlijk vertelde nog meer verhalen die wij als buitenstaanders niet weten. Wat er precies was omgegaan. Wat zijn gevoel is bij Ajax. Maar het is eigenlijk veel breder. Ik wilde ook op onderzoek uitgaan van wie was nou de eerste Marokkaan ooit die dat shirt droeg van Ajax. Want zoals je al weet, ik ben de derde generatie Marokkaan in Nederland. Wij zijn vanaf de jaren 60 naar Nederland gekomen. De vorige generaties. En toen hing er eigenlijk een bepaalde sfeer van, je moet gewoon in Nederland, moet je gewoon werken. En je moet je niet eigenlijk bezighouden met randzaken zoals voetbal. Dat was de tendens destijds. En in 1982 waren er twee broers, de gebroeders Doufikar, Abdelrazak en Aziz, die door Ajax werden overgenomen en in het C-elftal werden geplaatst. Dat was destijds, als je het eerste elftal was A, je had een B-elftal, je had een C-elftal. En die broers kwamen in het C-elftal terecht. Daar ben ik achter gekomen. En die speelden toen bijvoorbeeld met Wim Kieft, met Johnny Bosman, met Stanley Menzel. Die zaten in dat elftal. En ik ben bij Abdelrazak thuis geweest in Lelystad. En hij vertelde me eigenlijk het verhaal van hoe hij destijds als Marokkaan, want ja, Marokkanen woonden toen destijds net pas 20 jaar in Nederland, hoe hij dat ervaarde. En ik was vooral benieuwd bijvoorbeeld naar het stukje racisme. Speelde dat toen? En hij zei toen van nee, met alle respect, er werd gewoon gekeken naar je voetballende kwaliteiten. Hij zei van, denk je nou echt dat ik mezelf kan vergelijken met de Frank Rijkaard bijvoorbeeld? Frank was veel verder. En ook zijn verhalen destijds, bijvoorbeeld wat hij destijds meemaakte, maar ook de andere spelers, heeft bij mij een bepaalde trigger gezorgd van, dit verhaal moet naar buiten. Wij moeten in Nederland ook trots zijn op onze identiteit, onze Marokkaanse identiteit. Maar de Marokkaanse identiteit heeft superveel betekend voor Ajax. Als je kijkt naar wat Hakim Ziyech heeft geleverd, wat hij ook heeft meegemaakt bij Ajax. Maar als je ook kijkt naar het aantal spelers dat het shirt heeft mogen dragen, dat zijn er heel wat. En ook al hebben ze Ajax 1 niet gehaald, zoals een Bark Boussoufa, die had iets meegemaakt binnen Ajax, waardoor hij naar Chelsea was gegaan. Ook een Bark heb ik gesproken. Nog niet volledig voor een interview, maar wel een kennismaking, dat hij me eigenlijk vertelde over het algemeen wat zijn gevoel daarbij was. Dat zijn verhalen die wij niet weten als buitenstaanders. Wij kijken naar de situatie en wij denken, oké, een Bark heeft Ajax verlaten voor Chelsea. Hij zal toen wel misschien te licht zijn geweest. Of misschien is hem wel wat overkomen. Maar het echte verhaal, dat wil je heel graag weten. En ik wil ons alle 30 interviews afnemen, ook met beleidsbepalers, ook met bijvoorbeeld een Erik ten Hag die er nu bij Manchester United zit en die ook zijn jawoord heeft gegeven. Dus ook hem ga ik spreken. Hoe ging hij om met Nosser en met Hakim destijds bij Ajax? En Erik ten Hag is bijvoorbeeld de enige coach in Nederland die bij FC Utrecht ervoor heeft gezorgd om 5 Marokkanen tegelijkertijd op te stellen. Dus 5 van de 11 waren Marokkanen. Zekeriya Labia, Soufiane Amrabat, Nasser Barassid, Bilal Wurshig en Yassine Eyoub. Die stelde hij in 1 wedstrijd
op. Dat vind je leuk, hè, Utrecht?
Nou, kijk, ik vond Utrecht vroeger niet echt een Marokkanenclub. Maar Ten Hag is een van de eerste die dat heeft veranderd. Terwijl ook in Utrecht de Marokkaanse gemeenschap de grootste gemeenschap is eigenlijk in Utrecht. En sindsdien hebben er meerdere Marokkaanse spelers ook voor Utrecht gespeeld. En daar ben ik ook als Utrechter trots op. Dus. Ja. Maar goed, dit gaat over Ajax natuurlijk. Ja, misschien kom ik later wel met Utrecht.
Jozef.
Sorry?
Wanneer kunnen we het boek verwachten?
Ik hoop dit jaar nog alle interviews te mogen uitwerken. Natuurlijk, ik ben ook bezig met mijn normale gang. Tenminste, met mijn leven. Alles wat ik er omheen doe. Maar ik hoop eind dit jaar wel alles te kunnen afronden. En dan alles op te gaan tekenen. En ik heb echt unieke verhalen gehoord. En ik wil graag stilstaan bij 1 verhaal. En daarom heb ik het shirt ook meegenomen van Abdelhak Nouri. Abdelhak was een rolmodel binnen Ajax. Iedereen keek naar Abdelhak op. Er waren jongeren die bijvoorbeeld in Parijs woonden, die speciaal voor Abdelhak naar de toekomst afreisden om hem te zien. Waarom? Omdat ze verhalen hoorden van dat is een exceptionele voetballer. Dat is een jongen die kan dingen doen met een bal waar je gewoon u tegen zegt. En zijn vader vertelde me een verhaal, dat is me altijd bijgebleven. Dat zijn zoon op jonge leeftijd op trainingskamp ging, volgens mij naar Duitsland. En hij zat toen in een lichting met Donny van der Beek, Steven Bergwijn. En het brandalarm ging af in het hotel. En iedereen moest naar buiten. En men wist al van dat komt van het groepje Ajax jeugdspelers. En de coach, en Abdelhak was de aanvoerder van het elftal. En de coach kwam naar hem toe. En die zei tegen hem van Abdelhak, jij bent de aanvoerder. Jij weet heus wel wie degene is die aan het belletje heeft getrokken. Dus jij gaat dat nu tegen mij zeggen. Ja, Abdelhak zei van nee, dat ga ik niet tegen jou zeggen. Ja, waarom niet? Nee, ik bescherm mijn teamgenoten. En ik doe dat niet. Nou, zei de coach van oké, nou jij durft dat je dat niet tegen mij wil zeggen. Weet je wat? Eerst volgende wedstrijd. Jij doet niet eens mee. Ik stuur jou naar huis. En jij wil niet nu naar mij luisteren. En einde verhaal. Of je gaat dat nu tegen me zeggen wie diegene was. Want je beschadigt jezelf alleen maar. Zei hij, nee, dat doe ik niet. Weet je waarom niet? Hij zei van, ik ben de aanvoerder. Hij zei van, ik ga niet mijn teamgenoten laten vallen. Zelf is goed, stuur me maar naar huis. Toen pakte de coach Abdelhak zo naar voren en die zei van, kijk, weet je waarom hij capitano is, dit elftal? Kijk wat hij voor jullie over heeft. Dus in principe, hij zet het elftal. Dus, want die jongen die het deed, die stond gewoon rustig achteraan zo mee te kijken. Maar die wist al van, Abdelhak gaat mij niet verraden. Ik ben niet die Shekem die aanvoerder is, die gaat zeggen van, oké, hij was het coach en we gaan weer door. En zei hij van, daarom is hij de aanvoerder. En dit verhaal, maar ook vele andere verhalen die vader aan me vertelde, laat zien wat voor persoonlijkheid is. En dat droeg hij uit naar de buitenwereld. En dat is ook aan Abdelhak en met zijn Marokkaanse identiteit. Hij heeft altijd laten zien aan de Marokkanen, want vaak werd hij Appie genoemd. Hey, Appie, als goed Appie. En vaak is het ook gewoon dat hij gewoon heeft gezegd van, Smitsi Abdelhak, ik heet Abdelhak Nouri. En zo wilde hij ook heel graag genoemd worden. En ook zijn relatie met Marokko. En ook als je ziet nu, mensen in Marokko, vaak bij wedstrijden zie je ook zijn spandoek. Ook in de arena is nog steeds een doek voor Abdelhak. Dus wat ik ook wil meegeven is dat we hem zeker niet moeten vergeten. Dat het altijd een bepaalde persoonlijkheid blijft. Die altijd verbonden zal blijven aan Ajax.
Ja, La Chafee. Ik heb dat boek gelezen, onder andere dat er naast jou ligt, van Nouri, maar ook een ander boek over Nouri. En daar lees je alleen maar lof over hem, over hoe matuur hij was op heel jonge leeftijd al. Hè. Dus La Chafee.
Amen.
Oké, heren, dankjewel voor de aangename aflevering.
Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging.
Zeker bedankt. En sowieso wat ik nog wil zeggen is, veel respect voor jou, het opzetten van deze podcast. Tuurlijk, wij zijn Marokkaanse supporters en we houden ervan om te praten over voetbal. En we zitten in diverse groepjes waarin we praten over voetbal. Maar jij geeft de kijker en ons eigenlijk een podium om te kunnen praten over voetbal. Tuurlijk, voetbal is een bijzaak, er gebeurt superveel in de wereld. Maar jij geeft ons wel dat stukje vreugd dat we uit kunnen kijken naar een podcast. Dat we ook naderhand kunnen discussiëren over Marokkaans voetbal. En daarvoor wil ik je bedanken en ik hoop inshallah dat je hiermee doorgaat, dat jij ook die motivatie hebt om ons nog meer te informeren over het Marokkaans voetbal. En ik hoop inshallah dat wij gewoon op de Afrika Cup en op het WK hoge oog gaan gooien.
Inshallah, dankjewel. Maar ik vind dat de lof, dat is aan één ieder die hier in de zetel komt zitten, maar ook denk ik aan de man daar achter de camera, onder andere Tim, die daar elke aflevering is om ook alles op te nemen en te editen en mee te denken in het verhaal. Dus Team en mijn uitbreiding koelkast daarvan ook, dankjewel. En goed. Maandag, dus ik vlieg eigenlijk meteen na deze aflevering vlieg ik naar Marokko. Inshallah, als alles goed is, ga ik daar een paar jeugdwedstrijden mee pikken op maandag. En dan dinsdag de wedstrijd in Agadir. Dus hoop ik dat het een leuke wedstrijd wordt, in alle eerlijkheid, tegen Mauritanië. En ik hoop, Koita, ik ga deze nog naar u doorsturen, want ik ben fan van u, sowieso, in alles wat jij doet. Maar alsjeblieft, laat die afstandsschoten achterwege. We hebben trauma's met afstandsschoten op het Afrikaanse continent. Je mocht in elke match schitteren, maar alsjeblieft, laat die afstandsschoten achterwege. Dinsdag in Agadir. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Ik ben wel benieuwd hoe dat jullie het hebben gedaan in de quiz. Dus reageer gerust in de comments om te zeggen hoeveel vragen dat jullie sneller waren dan de twee heren hier. Als jullie nog andere zaken te zeggen hebben, de comments is een safe space waar jullie alle informatie of alle comments kunnen delen. En voor de rest, dankjewel en tot snel. Slimme.